Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hans Grunveld, algemeen directeur van de FEMW, de belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit, gas- en waterafnemers in Nederland. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan nemen?
Dat is, als ik dat nu al zou weten,
dat is
dan
4 dagen, hè?
Ja, dat gaat wel snel. Kijk, ik moet in ieder geval een nieuw energiecontract sluiten. Dus dat wordt in ieder geval heel spannend.
Ook gij.
En vooral wanneer?
Nou ja, heb je alvast een tip?
Nou, ik denk dat het duidelijk is dat we in een zeer turbulente tijd leven. Dus het lijkt me verstandig om even aan te kijken hoe die prijzen gaan ontwikkelen. Dat is niet zo'n hele originele tip, want dat wordt algemeen al gezegd. Maar ja, dat is logisch, want anders dan zat ik hier niet zoals... Nee, ik denk dat het na de winter wat duidelijker wordt of deze crisis inderdaad echt structureel dit soort hoge prijzen blijft vasthouden, of dat het allemaal wat ontspannender wordt. Ik hoop vooral ook dat we wat meer duidelijkheid krijgen over de situatie rond de Oekraïne. Dat helpt ook.
Ja. We gaan er zo meteen uitgebreider op door. Na 12:30, nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Er is vorig jaar op verschillende manieren misbruik gemaakt van de zorgbonus. Dat meldt RTL Nieuws. Het kabinet gaf aan het begin van de coronacrisis een bonus van 1000 euro aan zorgmedewerkers. Maar dat bedrag kwam in veel gevallen niet goed terecht. En daar praat ik over door met Jeroen Suys, hoogleraar accountancy en vanaf 1 januari directeur van het departement van zakelijke economie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U heeft samen met de onderzoeksredactie van RTL gekeken naar de jaarrekeningen van verschillende zorginstellingen. Wat is er misgegaan met het uitkeren van de zorgbonus?
Wat er is misgegaan, of misschien wat lijkt mis te zijn gegaan, is dat veel zorginstellingen ook zorgbonus hebben aangevraagd voor medewerkers die er misschien helemaal niet geweest zijn.
Maar u zegt in het antwoord zojuist, het lijkt mis te zijn gegaan. U houdt een slag om de arm?
Nou kijk, we hebben onze conclusies, of RTL heeft met name de conclusies gebaseerd op beperkte informatie. Zeg maar die via jaarverslagen en website beschikbaar is. En dan wil je echt goed controleren, dan moet je eigenlijk informatie hebben over het personeelsbestand van de zorginstelling. En dat had RTL niet en dat heb ik ook niet. Dus het enige waar we naar kunnen kijken is voor hoeveel personeel ze de zorgbonus hebben aangevraagd. En wat we op basis van het jaarverslag en andere informatie kunnen achterhalen over hoeveel personeel er feitelijk aanwezig is geweest in de zorginstelling.
Ik las er een wat uitgebreider artikel over op de website van RTL. Er is ook gebeld met directeuren van die zorginstellingen die zelf ook niet helemaal op de hoogte bleek te zijn van hoeveel medewerkers er daadwerkelijk hebben gewerkt en die bonus hebben gekregen. Het waren er eerst 5, dan 6, dan 7, dan toch weer 6, dan 5. Is het ook lastig om daar zicht op te krijgen, of zijn er geen duidelijke voorwaarden gesteld aan voor wie die bonus eigenlijk bedoeld was? Want stel, je werkt een middagje ergens, heb je dan recht op die bonus of niet?
Als je formeel naar de regel van of naar de regeling kijkt, dan zou elke medewerker van de zorginstelling die gewerkt heeft, geloof ik, tussen 1 maart en 31 of 30 september, recht hebben op die zorgbonus. Maar de overheid heeft het mee gepresenteerd dat het vooral bedoeld is voor medewerkers die ook in de corona-frontlinie gewerkt hebben. Maar zo staat het niet formeel in de regeling opgenomen. Dus feitelijk zou elke zorginstelling voor elke medewerker een zorgbonus aan kunnen vragen.
Ja, maar er is natuurlijk toen die regeling in het leven werd geroepen, en er was heel wat politiek spel voor nodig, rekening gehouden met een bepaald bedrag. En dat bedrag dat is royaal overtekend. Er is 800 miljoen euro meer uitgegeven aan die zorgbonus dan begroot. Weet je dan al als overheid dat je tamelijk naïef hebt gehandeld? Dat het misschien te makkelijk ter beschikking is gesteld?
Ja, dus als je kijkt naar hoe de regeling is opgesteld, dan zou ik die conclusie wel trekken. Dus de overheid heeft het geld beschikbaar gesteld en heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de zorginstellingen gelegd om te bepalen wie wel of niet in aanmerking zou komen voor die bonus.
En u zou het anders doen?
Ik had er wel wat meer controle op bijgedaan.
De
controle achteraf is nu ook vrij beperkt.
Ja, de controle achteraf is nu ook vrij beperkt. Maar is natuurlijk nog wel een relevante vraag. Want wat gebeurt er nu er fraude aan het licht komt? En nu blijkt dat het toch wel wat gesjoemeld is met die bonussen. Is er dan nog een grond om die bonus terug te vorderen? Of wordt dat ingewikkeld?
Ik ben geen jurist, maar zoals ik de regeling geïnterpreteerd heb, is zeg maar dat elke zorgmedewerker die een dienstverband heeft gehad met de zorginstelling in de periode maart-september, die heeft recht op de bonus. Dus daar denk ik dat de overheid misschien weinig tegen in kan brengen. Maar op het moment dat er zorgbonus is aangevraagd voor medewerkers die niet in dienst zijn geweest, ja, dat is natuurlijk gewoon fraude en daar zou de overheid nog wel wat aan kunnen doen.
Dank u wel, Jeroen Suys, hoogleraar accountancy verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Hallo? Kees. Kees de Kort, onze vaste macro-econoom, BNR-economie-commentator, met wie we elke werkdag contact hebben rond de 10:10. Dus hij zou van deze afspraak op de hoogte moeten zijn. Dus even kijken hoe het komt dat ik jou niet hoor. Ik kijk ook even verwachtingsvol naar de andere kant van het glas. Wordt er contact gezocht met Kees? Hij hangt gewoon, maar ik hoor hem niet. Dag Kees. We gaan proberen om Kees telefonisch te bellen. En het goede nieuws is, Kees heeft niet eens een mobiele telefoon, dus we krijgen zo meteen de vaste lijn. Dat betekent dat we toch nog een goede geluidskwaliteit kunnen garanderen. Er valt toch nog wel iets te zeggen over economische ontwikkelingen, ook al is het dan derde kerstdag. Dus graag ook het licht op de wereld van Kees de Kort zo meteen. We komen in Japan uit, in China, de wereldhandel. Daar zijn nog cijfers over bekend geworden van het Centraal Planbureau. Eens even kijken, Kees de Kort. Het is toch een beetje de attractie van de uitzending. Kees, goedemiddag.
Ja, Thomas. Ik hoorde jou prima praten. En van tevoren heb ik ook nog contact gehad met de regisseur. Dus ik zie niet in wat er aan mijn kant misgegaan is, eerlijk gezegd.
Maar meestal ligt het niet aan jou, toch?
Nee, in dit geval niet.
Nee. Kees, was je kerst net zo eenzaam als gehoopt?
Thomas, ik heb genoeg menselijk contact gehad, hoor, als het daarover gaat. Daar hoef je geen zorgen over te maken.
Nou, laten we na deze kerst de restjes wat bij elkaar schrapen, want dat is het wel een beetje op 27 december. Er is wel nieuws, maar je moet het goed zoeken. Nou, laten we dan maar beginnen in Japan.
Ja, het lijkt alsof alle statistici bij de officiële instanties een paar dagen met vakantie zijn. Alleen in Japan niet. Nou ja, en ook het Japanse nieuws stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Er is wat nieuws over de takedowns verkopen. Gaat wat beter, stelt niet veel voor. Nou, maar dat stelt mij wel in de gelegenheid om even terug te komen op waar we het vorige week hebben gehad. Toen heb ik gesproken over de Japanse overheid die 60% meer wil gaan uitgeven dan ze binnenkrijgen als steunmaatregelen. Nou, er is nu een verhaal gekomen van de Bank of Japan. Die verwacht dat de economie in Japan in 2022 wat gaat herstellen. Nou, met 60% meer uitgeven dan binnenkomt, is dat niet zo'n gek verhaal. Maar om dat nou concreet te maken, dat is 7% van het nationaal product. Dus ja, als de Japanse overheid 7% van het nationaal product in die economie gooit, linksom of rechtsom, dan is het ook niet zo heel erg gek dat de Bank of Japan wel kan zeggen, wij denken dat de economie in 2020 al wat beter kan gaan.
Dus je moet er wel heel veel geld tegenaan smijten om iets van groei te realiseren, begrijp ik.
Daar begint het op. Nou ja, dat is voor Japan geen nieuw verhaal. Hè, want het is natuurlijk al jarenlang dat er enorme begrotingstekorten zijn en heel weinig groei. Maar ja, zo, het grote punt is natuurlijk van, als je maar genoeg steunt, dan komt er altijd wel wat bovendrijven. Dat is natuurlijk altijd wel zo.
Maar wat wij hier op deze plek vaker moeten constateren is dat het kennelijk voor overheden en centrale bankiers lastig is om uit die beweging te stappen. Hè? Je doet toch wat je al deed, zeker in Japan.
Ja, inderdaad. Maar dat is, ja, in Japan doen ze dat zeker. De grote vraag is natuurlijk, nu doen we dat in andere landen ook. Hè? We hebben de afgelopen 1-2 jaar enorme steunprogramma's gezien in zaken. Het coronabeleid. Het beleid was extreem ongunstig voor de economie. Nou, dat gaan we dan counteren. De steunmaatregelen heeft gewerkt. Ja, nou, en het plan was natuurlijk van, dat gaan we langzaam maar zeker afbouwen. Maar nu met die nieuwe Omicron-uitbraak en de nieuwe steunprogramma's ben ik wel benieuwd of we over een tijdje kunnen zien of dat echt aan gaat tikken, dat afbouwen, of dat een heleboel overheden toch opnieuw gaan zeggen, misschien moeten we er toch nog eens een keer fors ingaan. Ja.
Laten we in Azië blijven, naar de tweede economie wereldwijd, China. Daar gaat het economisch. Wat zou jouw etiket zijn? Niet geweldig.
Niet geweldig. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk de grote problemen in China, waar we het vaak over gehad hebben. Vastgoed, schulden, controle, toezicht en geboortecijfers. Dat zijn natuurlijk de lange termijn grote problemen. In de tussentijd de kleinere data, ook vorige week hebben we het niet over gehad, omdat we andere dingen besproken hebben. Een detailhandelsverkoop, industriële productie. Ja, ziet er ook niet zo geweldig uit. Laten we zeggen, voor Chinese begrippen dan. Hè, voor onze begrippen zou het wel mooi zijn. Maar voor Chinese begrippen niet. Ja, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan eigenlijk altijd? Dan gaan we kijken als overheid, de nationale overheid, de lokale overheid en de financiële en de centrale banken. Moeten wij niet wat meer gaan steunen? Dat schijnt al wat meer afgesproken te zijn. De nationale overheid gaat er vol in. De lokale overheden gaan er vol in. En de Bank of China heeft ook al gezegd, jullie kunnen op ons rekenen.
En dat betekent dat de centrale bank in China niet de rente gaat verhogen, maar voor een bepaalde categorie gaat verlagen.
Inderdaad, de hele wereld, of tenminste laten we zeggen in alle grote landen, is het beleid toch wel minder steunen, welke vorm dan ook. Maar in China zien ze blijkbaar toch dat die economie steun nodig heeft. Dus dan is het standaard gezet, dan gaan we dus meer steunen. Dus dat is wel een uitzondering in het centrale bankiersland.
Laten we ook even kijken van wie die steun dan moet komen. Want je had het al over de Rijksoverheid, als we dat zo mogen noemen in China. De centrale bank, maar ook een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale overheden. En als je daarop inzoomt, dan kom je ook hun financiële huishouding tegen.
Dan kom je een pijnpuntje tegen. Nou, vastgoed is natuurlijk ook lokaal. Dus een heleboel steden en provincies in Japan hebben gewoon enorme bedragen gestopt in, laten we zeggen, in de lokale vastgoedontwikkeling. Met in de loop van de tijd natuurlijk wel positieve economische effecten, maar ook sterk oplopende schulden. Een bekend begrip is dat de local government financing vehicles. Nou, degene die daar goed naar kijken, die worden toch een beetje nerveus van de uitstaande schulden bij de lokale en regionale overheid. Dat komt nog bovenop de nationale schulden. Dus laten we zeggen, de schuldenpositie in China die is echt. Beter dat je het niet uitzoekt. Want als je het wel uitzoekt, dan word je toch wel een beetje...
Maar wat gebeurt er als die uitgangspositie al niet geweldig is en er nu toch ook nog weer steun gevraagd wordt van die lokale overheden die er dus al fragiel voor staan?
Ja, dat is een beetje een verschil van mening tussen de nationale overheid en de lokale overheid. En nationaal zien ze wel dat het niet zo'n goed idee is. Maar ja, zo'n lokale overheid, daar werken natuurlijk mensen. Daar zijn ook een heleboel mensen afhankelijk van. Die hebben zo hun eigen prioriteiten. En dus ontstaan in China wel wat spanningen tussen de nationale overheid en op allerlei plaatsen de regionale overheden. Ja. Maar controle en toezicht op een land waar 1,4 miljard mensen wonen, dat is natuurlijk niet eenvoudig.
Nee, maar in China zou het moeten kunnen, toch? Beetje toezicht houden?
Ja, maar goed, Thomas, weet je, de consequenties zijn natuurlijk voor. Kijk, als je in Beijing zit, heb je makkelijk praten. Maar als je natuurlijk ergens in China als overheid zegt, ja, mensen rekenen op ons en we hebben geen geld meer. Dan gaat toch de prioriteit op het anders liggen.
Kees de Kort, als de techniek ons niet in de steek laat, dan reken ik ook morgen weer op jou. Tot dan.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Hans Grunveld, algemeen directeur van de FEMW, de Vereniging van Grootverbruikers van Energie en Water. En Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger, onze beursanalist voor een blik op de beurs. Wim, goed dat je er bent.
Goedemiddag, Thomas.
Het is toch 27 december, de laatste dagen van het jaar. Tijd om de toppers en de floppers van het afgelopen jaar ook maar eens te benoemen. Dat ga jij voor ons doen. Jij hebt het een beetje in kaart gebracht.
Ja, de omzetten zijn laag, maar het beurssentiment is positief. Vanmorgen na een negatieve opening zien we het nu toch voornamelijk groene cijfers. En zelfs soms met enkele procenten. Ook op de Amsterdamse beurs, ook op de Europese beurzen. Maar ik heb even de toppers en floppers wat in beeld gebracht. Dus het eindejaars activiteiten om even de ranglijstjes in beeld te brengen. Nou, dan zien we dat de chipfondsen ASMI en ASML, die behoren tot de toppers. En echt ook met bijvoorbeeld ASML meer dan 77% en ASMI zelfs meer dan 110%. En verrassend, eerlijk gezegd, wat mij betreft, ook ING behoort tot uitstekende fondsen. En een cyclisch fonds als ArcelorMittal. Aan de onderkant op de AIX Just Eat Takeaway. En dat treft, er staat net vandaag ook een artikel met topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway. Ook een terugblik op het afgelopen jaar staat in het FD.
Gaat het over de strijd die hij moet voeren met activistische aandeelhouders. Ja. Toch de moeilijkheid om een steeds groter bedrijf efficiënt aan te sturen.
Ja, en nou ja, dit is natuurlijk wel een vernieuwend bedrijf. Zeker een innovator. Maar de vraag is of die innovators zeg maar ook daadwerkelijk nieuwe markten creëren. Daar geloof ik wel in. Hè. Die voetbezorgingsdienst, thuisbezorgd en noem maar op. Maar de last mile, de handjes die toch nodig zijn. Ik denk dat dat de grote kostenpost is. Dus dit is wel een innovatief bedrijf, maar niet een exponentieel bedrijf. Waarbij zeg maar iedere dollar extra euro omzet. Of dollar omzet ook direct doordruppelt in de verlies- en winstrekening naar de bottomline. En dat is bij veel andere innovatieve bedrijven, met name in de IT, wel het geval. Nou ja, digitalisering, dat is onze lifeline gebleken afgelopen 2 jaar. Het tekort aan onderdelen aan chips is nog steeds voelbaar hier en daar. Vooral daarom dat die chipleveranciers het wel goed doen. Ik heb ook die lijstjes voor bijvoorbeeld de Stock 600 voor de Europese beurzen gemaakt. En ook voor de Amerikaanse S&P 500. Bij de Europese valt eigenlijk wel op, hè, dat fossiele energie doet het redelijk goed. Maar de duurzame energieproducenten of de toeleveranciers daarvan, bijvoorbeeld een Vestas, die maakt windturbines, of een Ørsted, een energiemaatschappij die helemaal op duurzame energie, ook op wind en zon enzovoort, is overgeschakeld. Die hebben het in 2020 heel goed gedaan. Daarom waren de koersen misschien ook op de feitelijke ontwikkeling en de bedrijfsresultaten vooruitgelopen. Maar dit jaar hebben ze het slecht gedaan.
Ik kijk even met de schuin ook naar je gesprekspartner ook aan tafel hier, Hans. Je ziet inderdaad, en volgens mij bleek het de afgelopen maanden ook al, dat die bedrijven toch achterblijven. Ook achterblijven bij de verwachting. Omdat er misschien vorig jaar al heel veel op is voorgesorteerd. Maar wat zegt dit eigenlijk?
Nou ja, dat de transitie naar een duurzame energievoorziening inderdaad een buitengewoon hobbelige en lastige weg is. En dat het zeker niet zo is zoals veel mensen zo nu dan roepen, dat de oude fossiele economie ten grave gedragen is. En dat de toekomst uitsluitend voor dit soort bedrijven is. En dat het dus ook verstandig is om bijvoorbeeld dat pensioenfondsen, dat hebben we het afgelopen jaar gezien, uit bedrijven als Shell stappen. En uitsluitend nog in wat we dan noemen duurzame beleggingen stappen. Ik denk dat dat een zeer risicovolle ontwikkeling is.
Zit jij duurzaam hier nu ook bewust tussen haakjes?
Nou ja, want een van de moeilijkheden is, wat is nou precies een duurzame
Daar gaan we uitkomen, toch? Daar hebben we toch de Europese taxonomie voor binnenkort.
Nou ja, als Europa daaruit komt, want dat is nog niet het geval. Dat hadden ze beloofd, maar 2 keer dit jaar. En het is tot nu toe nog niet gelukt.
Je ziet, dat gaf Wim ook al aan, dat de bedrijven die iets te maken hebben met de chips ook aan de bovenkant van de ranglijst staan. Misschien in dat licht, niet eens heel ver gezocht, maar er wordt toch een poging ondernomen om grip te krijgen op de supply chain, ook door Europa. Dat viel jou op, kun je het kort toelichten?
Ja, ik las een berichtje op Politico. En dat ging over een nieuwjaarstoespraak die Europese eurocommissaris Thierry Breton, een Franse eurocommissaris die onder andere verantwoordelijk is voor de industrie en interne markt. En die kondigde een wetsvoorstel of regelgeving aan die de Europese Commissie aan het voorbereiden is en waar ze in het voorjaar mee willen komen om meer grip te krijgen op de waardeketens, hè, de supply chains van strategische goederen. En uiteraard in reactie op wat we natuurlijk het afgelopen 1,5-2 jaar hebben gezien met corona, dat de Europese Commissie met leden ogen moet aanzien dat vaccins in Europa worden gemaakt en vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk en andere landen worden verscheept. Zonder dat de Europese Commissie daar enige grip op heeft. Zonder dat men überhaupt weet hoeveel er wordt geproduceerd, wat er wordt aan voorraad wordt gehouden enzovoort. We hebben hetzelfde gezien natuurlijk met de mondkapjes en dat soort zaken. Ook de afhankelijkheid van landen als China en dergelijke. En
dus daar stellen wij nu industriepolitiek tegenover. Ja. Het komt van een Fransman, daar hebben ze het zo goed als uitgevonden natuurlijk.
Ja, precies, dat is niet heel erg verbazingwekkend. En om 2 redenen, inderdaad precies omdat zij er goed zijn in industriepolitiek. Maar ook omdat Frankrijk natuurlijk het komende voorzitterschap van de Europese Raad heeft. Dus ik verwacht dat met name dit goed past in het programma wat Frankrijk heeft om Europa een wat stevige positie in de wereld te geven in de machtsstrijd die tussen Rusland, China en de Verenigde Staten op
ons afkomt. Denk jij dat Europa goede papieren heeft, Lim, als je dit zo hoort?
Als je de afgelopen 2 jaar mag samenvatten, dan zijn die logistieke problemen zijn wel mega. Zeg maar, de logistiek die komt ook voort uit een internationale arbeidsverdeling. En ik denk niet dat die helemaal ongedaan gaat worden. Maar dat we beter moeten opletten van dat we ook de toeleveringsbedrijven goed gespreid hebben. En in verschillende regio's. Dat de geopolitiek steeds meer een belangrijke rol gaat bespelen in de investeringsbeslissingen van bedrijven om daar ook te spreiden. Dat denk ik wel dat dat een trend is. Dat globalisatie helemaal ongedaan wordt gemaakt, daar geloof ik absoluut niet in. Dat hangt ook van veel technologische factoren af. En of de Europese Commissie erin gaat slagen om zeg maar volledig autarkisch te worden, hè, zelfvoorzienend, daar geloof ik eigenlijk
goed,
helemaal niet
in.
Maar
goed, dat je in het licht van de afgelopen 2 jaar, wat jij zegt, toch probeert om weer een beetje grip te krijgen op zaken die je bent kwijtgeraakt, ja, is wel begrijpelijk.
Ja, maar ja, daar zit natuurlijk een kostenplaatje aan. En tegelijkertijd weten we ook dat om de crisis te bezweren, ook de coronacrisis, hangt het allemaal af van internationale samenwerking. Nou ja, dan moet je geen protectionistische lijn tegenover zetten.
Nee, dat is wel zo. Maar we zien natuurlijk wel een wereld die steeds protectionistischer is. Kijk naar zelfs het beleid van de huidige Amerikaanse president Biden. Toch een hele andere president dan zijn voorganger. Dus ik snap wel dat men ook wat meer kijkt naar hoe kunnen wij de zogenaamde soft power van Europa, dus niet zozeer de militaire macht, maar juist de economische macht, effectief inzetten in een continent waar met 27 lidstaten die het liefst eigenlijk uiteindelijk als puntje bepaald, je komt zelf hun zaken doen.
Nou, op gebied van bijvoorbeeld dataverkeer, cybersecurity, ik noem maar wat, dan denk ik dat het heel goed is als daar regels worden gesteld. Wat de inschatting van protectionisme, zie ik het toch wat anders. Inderdaad, de retoriek van Biden is heel anders, maar hij is ook wel heel erg in de verdediging van de VS versus China. De strijd om de technologische economie, dit gaat de komende jaren zeker een enorme factor zijn. En wat dat betreft was Trump niet van voorbijgaande aard. Aan de andere kant, er zijn ondanks Trump heel veel internationale handelsakkoorden zelfs gesloten. Vaak soms ook bilateraal. En per saldo zijn we afgelopen jaren juist met meer akkoorden en meer handelsopportunities komen te zitten. Daar is corona tussendoor gefietst met de eigen logistieke problemen. Ik denk dat spreiding eigenlijk meer het devies is dan zeg maar alles naar jezelf toe
halen. We gaan van Trump naar de gebroeders Gerritsen. Het is een kleine stap, maar die hebben een jaarlijks onderzoek over analistenadviezen. En daar publiceren ze ook over einde van het jaar. En de conclusie is volgens mij dat het verstandig zou zijn om de adviezen van analisten te volgen, toch? Maar dan moet je daar niet alles bij trekken, maar je vooral richten op de AEX.
Nou, dat is eigenlijk een kanttekening die ik plaats bij hun onderzoek, inderdaad, waar zij het toe hebben uitgevoerd. Volgen van analistenadviezen leverde zeg maar meer rendement op. Nou, analisten doen verschillende dingen. Uiteindelijk prikken ze op ieder researchrapport een koop of een aankoop of een verkoop of een houden aanbeveling. Maar ze doen natuurlijk veel meer. De onderliggende aan de adviezen is wel degelijk echt research, waar ze kijken naar de projecties van bedrijfsresultaten, naar winsttaxaties, naar omzettaxaties. Nou, als je dat geheel meeneemt, en dat doen wij ook bijvoorbeeld bij Stroeven Lemberger, bij beleggingsfondsen, bij vermogensbeheerders, dan vergelijken we ook die analistenrapporten met elkaar. En als je daar mede op handelt, haal je een beter rendement dan dat je zomaar blind belegt. Of bijvoorbeeld wat men zegt, dat je toch beter in de index kan beleggen, dat je geen toegevoegde waarde
en die
kan realiseren
te zeggen,
door met die adviezen rekening te houden.
Hij is op het podium. Die adviezen leveren dan per saldo het meeste op.
Nou,
en kijken naar Nederlandse banken, dan moet je wat dieper op de ranglijst kijken.
Ja, nou, Goldman Sachs is zeker een factor om rekening mee te houden. Dat is ook een van de best betalende partijen. Dus die zijn inderdaad in staat om de sterren, de goede analisten aan te trekken. Ik kijk niet zozeer naar één instelling. En dat is ook trouwens mijn commentaar en mijn kanttekening dus bij het onderzoek van Dirk Gerritsen en de andere Gerritsen. Zijn broer. die ook data-analyst is. En Dirk Gellens is researcher aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben een paar jaar geleden zelfs nog bij zijn promotie aanwezig geweest. Hij beperkt het onderzoek alleen tot de AIX. Ik zou het sterker vinden als dat voor heel Europa of voor de S&P 500 ook wordt gedaan. Want dan kan je meer die trends echt met elkaar vergelijken. Hij maakt zelf ook kanttekeningen. De research verschraalt steeds meer. We moeten tegenwoordig op basis van Europese regelgevingen, richtlijn MiFID, ja, MiFID 2, betalen voor research. Nou, daarmee wordt de markt niet transparanter. En ja, je ziet, als je die analisten adviezen kan volgen, dan kan je daar toch wel degelijk als belegger voordeel mee halen. Nou, dat is ook mijn werk. Research rapporten lezen, die met elkaar vergelijken en uiteindelijk de beste adviezen opvolgen.
Ik moet jullie helaas ook gaan beperken, want dit half uur zit erop. Wim, volgens mij zien we elkaar morgen weer.
Tot dan.
We hoeven elkaar niet echt te missen. Tot dan. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Hans Grunveld over de hoge energieprijzen en de plannen zoals gepresenteerd in het coalitieakkoord.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van...
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere over de strijd om de Europese begrotingsregels. Nu gaat het eerst over raffinaderijen, kolencentrales en gas. Vorige week steeg de gasprijs naar een nieuw record en door die hoge energieprijzen hebben meerdere Nederlandse industriebedrijven hun productie deels stil moeten leggen. En voorlopig lijkt er zo aan het begin van de winter nog weinig zicht op verbetering. Daar praat ik over door met Hans Grunveld, algemeen directeur van de FNB, de Vereniging van Grootverbruikers van Energie en Water. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Is dat nou het eerste wat je doet als je wakker wordt? Toch eventjes kijken wat de laatste stand van zaken is?
Nou, normaal gesproken niet. Maar ik moet zeggen, in de afgelopen maanden is die neiging wel groot geworden. Omdat we natuurlijk hele ongebruikelijke prijsontwikkelingen zien.
En die prijsontwikkeling, goed om dat woord dan maar te gebruiken, dat wil zeggen, het kan heel erg hard omhoog gaan en toch ook weer spectaculair omlaag. En dat is volgens mij de laatste richting van de beweging.
Zeker. Ja, nee, als je de afgelopen 6 dagen vergelijkt, dan zien we dat we van een top van, wat is het, orde groot 180 euro per megawattuur voor gas naar 90, dus de helft, een halvering binnen 6 dagen gaan. Dat zijn ongebruikelijke, snelle en forse bewegingen. Ja, als je dan een dag mist, dan ziet de wereld heel anders uit.
Maar wat wil dat nou precies zeggen over de gemoedstoestand van heel veel ondernemers, bedrijven en consumenten die zich zorgen maken?
Ja, dit betekent volgens mij in eerste instantie nervositeit. Er is heel veel onrust op de markt, er is veel onzekerheid. En ook wel wat angst, denk ik. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook afvragen, in hoeverre is dat een markt die misschien ook vrij dun is, die vrij snel reageert op nieuws, op kleine bewegingen in de markt met forse prijsuitslagen. Over het algemeen is dat een markt die niet heel liquide is. Ik weet dat eerlijk gezegd zelf niet. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar het is wel opvallend dat die prijs zo snel en zo fors beweegt.
Maar als er een recordprijs op de borden staat, zoals begin vorige week, hoeveel bedrijven betalen dan op dat moment ook echt de hoofdprijs?
Ja, over het algemeen is het zo dat bedrijven natuurlijk, en zeker bedrijven die veel gas, en laten we het even bij gas beperken, gebruiken, die zullen niet dagelijks kijken wat ze de volgende dag nodig hebben en dat gaan inkopen. Dat is veel te veel. Ze zullen dus een jaar, 2 jaar, misschien wel langer een deel van hun vraag hebben ingekocht. En het restje, zeg maar datgene wat de volgende dag afwijkt van het normale patroon, dat zullen ze inkopen. Dus dat zal relatief beperkt zijn. Maar voor sommige bedrijven is het echt een make-or-buy-besluit. Dus ze kijken echt dagelijks, gaan we nog wat extra zelf maken of gaan we het inkopen? Ja, als we het zelf gaan maken, hebben we gas voor nodig en zullen we dat moeten inkopen? Nou, bij 180 euro per megawattuur, zoals we dat 6 dagen geleden zagen op de borden, zullen de meeste bedrijven zoveel mogelijk hun gebruik beperken. Sterker nog, er zullen ook bedrijven zijn die zeggen, nou, ik kan eigenlijk meer geld verdienen door het verkopen van gas dan het maken van producten. Of dat nou groente of fruit is, of bloemen of kunstmest.
En wat betekent dan uiteindelijk voor de Nederlandse industrie en de Nederlandse economie? In de Telegraaf stond vorige week een groot artikel met als kop. Daar zijn ze goed in bij de Telegraaf. Maar dit gaat als een sloopkogel door de economie. Zouden dat ook jouw woorden zijn?
Nee, dat zou mijn woorden niet zijn. Ik denk dat er wat dat betreft ook dat er, ja, typisch natuurlijk voor deze tijd, als er dit soort zaken gebeuren, dan lijkt het alsof er verder niks in de wereld gebeurt. Onze economie gaat zeker niet ten onder aan dit soort prijzen, maar het heeft wel grote gevolgen. En ik denk overigens dat de mensen en veel mensen meer zorgen hebben of er wel voldoende gas is om de winter door te komen dan alleen de prijsontwikkeling.
Maar is dat ook een kwestie van die nervositeit die dan opspeelt? Hè? Want er komen inderdaad steeds meer berichten dat de leveringszekerheid in het geding is en dat we toch alsjeblieft niet een hele strenge winter moeten meemaken, want dan is het op. Je begon een beetje geruststellend aan dit gesprek, maar ik begrijp dat dat ook wel een zorg is die op zijn plaats zou kunnen zijn?
Nou ja, dat kan zeker op zijn plaats zijn, maar dan vooral omdat wij natuurlijk ons gas van steeds verder halen. Kijk, wij zijn traditioneel in Nederland gewend dat we het gas uit Groningen halen, voor het grootste gedeelte. Liever gezegd, wij produceerden een jaar of 5-6 geleden nog meer gas dan we überhaupt in Nederland gebruiken. Dat doen we niet meer, of dat doen we bijna niet meer. En dat betekent dat het gas elders vandaan komt, en dat betekent dat we veel meer afhankelijk zijn van duizenden kilometer pijpleiding of van schepen die over de wereldzee gaan.
Dat is al een paar jaar zo, hè? Dus mensen die dat nu als een verrassing presenteren, wat je toch ook een beetje soms in Haagse politieke kringen ziet, dat zijn mensen die niet goed hebben opgelet.
Dat klopt. Dat is zeker geen ontwikkeling die sinds de zomer heeft plaatsgevonden. We zijn al langer een importerend, netto importerend land. Maar goed, die langere afstanden waarom dat gas naar Nederland moet komen, betekent ook meer risico dat er iets fout gaat. En dat heeft natuurlijk grote betekenis voor de leveringszekerheid. Op zich is er voldoende gas om de Europese markt daarin te voorzien. Dus in die zin ben ik niet zo bezorgd dat we straks in de kou komen te zitten. Maar goed, er moet niet iets misgaan. En we hebben afgelopen jaar gezien dat er wel het een en ander mis is gegaan. En dat is een van de redenen waarom we op dit moment met zulke enorme hoge prijzen.
Maar dat wil niet eens zeggen dat er praktisch iets is misgegaan. Nee, het zijn voor een deel ook de resultaten van geopolitieke spanningen.
Ja, het is een wat we noemen een perfect storm. Dus er komen heel veel ontwikkelingen bij elkaar. Geopolitieke spanningen spelen daar zeker een rol bij. Maar ook de coronacrisis. We hebben net het gehad over de chipsindustrie en de supply chain problemen die we op heel veel terreinen, veel grondstoffen en ook energie zien. Nou, dat speelt voor gas ook een rol. Vorig jaar om deze tijd hadden we een record lage prijs. In het voorjaar van dit jaar zagen we een hele snelle opleving van de economie. En dus ook naar de vraag naar gas. En wat je ziet is dat die steeds complexere internationale supply chains moeite hebben om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Ja, en als er dan dingen fout gaan, zoals in Rusland met blendingstations, dus waar gas wordt op spek wordt gebracht, of er is een probleem met een compressor of wat dan ook. En het is allemaal techniek, dus er gaat altijd wel iets fout. Ja, dan zijn de gevolgen zeer fors. Komt daar nog eens een keer politieke spanningen bij, omdat meneer Poetin vindt dat de Duitse toezichthouder wel erg veel tijd neemt om Nord Stream 2, die pijpleiding die Rusland rechtstreeks met Duitsland verbindt, om daar een goedkeuring aan te verrichten. Ja, dan wordt de markt krap. En
maar als ik je dan vraag, laat de markt wat minder zijn werk doen. Zorg voor strategische voorraden, hou een reserve aan. Daar zijn ook stemmen die daarvoor pleiten, ook in Nederland. Want we hebben dat gas nou eenmaal. We zouden ervoor kunnen zorgen dat we altijd wat achter de hand houden. Dan ben je daar volgens mij ook niet onvervroren voorstander van.
Nou, wat gebeurt er op het moment dat we vandaag besluiten om een strategische reserve te gaan opbouwen? Dat betekent extra vraag. En dat betekent in ieder geval een overspannen markt, om het zo maar eens te zeggen. Nog eens een keer een extra druk. En dus nog hogere prijzen.
Maar je bedoelt dat je op dit moment wel heel erg veel moet gaan betalen voor die strategische voorraad. Maar is het generiek een slecht idee?
Nou ja, het is geen, niet per se een slecht idee. Alleen, het hangt er heel erg vanaf hoe ga je die strategische voorraad inzetten. En daar moet je verschrikkelijk mee oppassen. Want voor je het weet, gaat dat invloed hebben op de markt. En dat is iets wat over het algemeen niet ten goede komt aan marktwerking. Wie gaat er over straks het gebruik van dat gas in die reserve? Gaan wij daar als Nederlanders over? Of gaat de Europese Commissie daarover?
Daar kun je afspraken over maken, toch?
Je kunt afspraken maken, maar we hebben ook afspraken over bijvoorbeeld de euro en het al dan niet verlenen van steun en dergelijke.
Hij gaat ook zijn 20ste verjaardag vieren. De euro.
We hebben inmiddels wat ervaring dat afspraken maken in Europa lastig is, maar het aan afspraken houden nog vele malen moeilijker is.
Ja. Maar goed, als je zegt die gasvoorraad, dat is geen goed idee en die gasprijzen zijn nu hoog. Wat betekent dat dan uiteindelijk voor bedrijven die hun productie wat afschalen? Want dat kan betekenen dat er weer tekorten gaan ontstaan aan andere grondstoffen of materialen. En dan zijn we weer afhankelijk van verre buitenlanden waar we het zojuist over hebben gehad. Dat ook een risico met zich meebrengt.
Nou, wat je ziet is dat bedrijven die vestigingen in Europa hebben en elders in de wereld natuurlijk hun productie zullen optimaliseren. En dat betekent dat als zij bijvoorbeeld in Amerika wat meer kunnen produceren en in Europa wat minder, dan zullen ze dat zeker doen. Waarom? Omdat waarschijnlijk het goedkoper is om in Amerika bijvoorbeeld kunstmest te produceren en vervolgens per schip naar Europa te vervoeren, dan dat in Europa te doen waar de gasprijzen factoren hoger zijn op dit moment dan in de Verenigde Staten. Dus dat betekent niet automatisch dat er dus ook tekorten gaan ontstaan. Het betekent wel dat er grote logistieke veranderingen, logistieke stromen op gang komen. En voor de wat kortere termijn, en dan praat ik over een aantal maanden, is dat geen probleem. Kijk, als dat structureel zo blijft, dan is dat natuurlijk heel nadelig voor energieintensieve activiteit in Europa. Dat betekent dus dat ook Nederland, de Nederlandse economie, daar behoorlijke klappen van zal ondervinden.
In het kader van de perfect storm, er wordt ook nog politiek bedreven in Nederland. De kolencentrales in Nederland, die mogen vanaf 1 januari nog maar op 35% van de capaciteit draaien. Daarvan zegt de verantwoordelijke staatssecretaris Jezilgus: geen zorgen, die 35% is op jaarbasis. Als er nu heel veel meer wordt gevraagd, prima, laten we de volle kracht draaien. Dat halen we dan in de loop van het jaar wel in, zodat we volgend jaar op 31 december op die 35% zitten. Heeft ze gelijk? Klopt die redenering?
Ja, kijk, de redenering klopt in zoverre. Het is inderdaad 35% over het hele jaar genomen. Dus dat is correct. Het vervelende is alleen dat de problemen op de gasmarkt, zoals het er nu naar uitzien, niet in het voorjaar zullen opgelost zijn. Als je kijkt naar de lange termijn prijzen, dan zien we dat ook voor het volgende jaar nog steeds een krappe markt wordt verwacht. En daarom is het wel opvallend dat ik zou bijna zeggen op het hoogtepunt van de energiecrisis, een ongekende energiecrisis in Europa en in Nederland, het antwoord van de Nederlandse regering is om het alternatief wat wij hebben voor het gebruik van gas, namelijk kolen, om dat vervolgens te gaan beperken. Dat is toch in ieder geval op zijn minst een hele opvallende beslissing.
Laten we kijken naar wat de politiek de komende jaren van plan is in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. De Nederlandse industriebedrijven weten al lang hoe ze kunnen verduurzamen, dus ze hoeven niet te wachten op de uitwerking van het nieuwe regeerakkoord. Of industriebedrijven weten nog totaal niet welke kant het op gaat en kunnen nu dus niet in het gewenste tempo verduurzamen.
Ik kies toch voor 1.
Ze weten al hoe ze kunnen verduurzamen. Daar praat ik over door met Hans Groenveld van de FEMW. Maar dat regeerakkoord, dat is ook gepresenteerd eerder deze maand. En ik wil toch eventjes met jou precies lezen wat er staat over de positie van de industrie en het samenspel met de overheid. Dat is het volgende. We maken bindende maatwerkafspraken met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. We houden rekening met de samenhang van bedrijven in industrieclusters. Bij maatwerkafspraken is wederkerigheid het uitgangspunt. Dat betekent dat de overheid de nieuwe energieinfrastructuur faciliteert en we afspraken maken over ambitieuze verduurzaming. We maken daarnaast ook afspraken over het langjarig blijven investeren in Nederland door die bedrijven of mee investeren in opleidingen, goed werkgeverschap en de kwaliteit van de leefomgeving. Welke verantwoordelijkheid ligt er nou bij de overheid en welke ligt er bij de industrie?
Nou, op zich, ik denk dat het belangrijkste van deze mooie volzinnen in het regeerakkoord is dat in ieder geval de Nederlandse regering, althans de nieuwe Nederlandse regering, duidelijk ambitie uitspreekt om in Nederland een goed investeringsklimaat te laten zijn voor de industrie. En met name het belang van de industrie voor ons toekomstig verdienvermogen hiermee nog eens wordt onderstreept.
Daar is ook geld voor beschikbaar gesteld, ik geloof 22 miljard, om de industrie te helpen vergroenen.
Ja, en dat realiseren, dat vergt een samenspel. En daar is uiteraard een rol voor zowel de industrie als voor de overheid en voor overigens ook voor andere partijen. En ik denk dat het evident is, en daarom heb ik ook bij de eerste stelling voor één gekozen. De industrie heeft zijn huiswerk gedaan. Er zijn plannen gemaakt om niet alleen bedrijven, maar ook hele clusters te verduurzamen, om uiteindelijk ook aan de 2030 doelstellingen in het klimaatakkoord te kunnen voldoen.
Welke plannen zijn dat dan? Want Milieudefensie bijvoorbeeld is heel kritisch op die 22 miljard euro die nu wordt uitgetrokken. En die munt het altijd als geen plan, geen poen. Die vinden het eigenlijk nog niet voldoende uitgewerkt.
Nou ja, als je kijkt naar de plannen die er zijn, dan is het opvallend dat die meer opleveren dan overigens de 14,3 megaton die in het klimaatakkoord staat. Dus het zijn niet alleen maar concrete plannen, maar het zijn ook echt ambities. Bedrijven willen.
Nou, ik heb liever concrete plannen dan ambities, eerlijk gezegd.
Nou ja, de combinatie.
Die kun je lang handhaven.
De combinatie helpt, want als je een plan hebt, maar je hebt weinig ambitie, dan gebeurt er ook niet zoveel. Of liever gezegd, als je geen ambitie hebt, dan zal het plan ook niet zo heel erg aansprekend zijn. Maar wat je ziet, over het algemeen, dat de belangrijkste ontwikkelingen zijn dat bedrijven willen investeren in het zogenaamde elektrificeren van hun processen. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld de warmtevoorziening of andere delen van hun processen niet langer op gas of andere fossiele brandstof, maar juist op elektriciteit zullen gaan draaien.
Vraagt ook iets van het net natuurlijk.
Zeker, zeker. Nou, dat is precies de rolverdeling waar ik eerder op duidde. Dat ligt buiten, laat ik zeggen, de verantwoordelijkheid van de bedrijf, van de industrie. Dus daar ligt echt een hele duidelijke verantwoordelijkheid van voor de netbeheerders. Maar het is niet alleen maar elektrificatie wat de oplossing is. Het is een belangrijke oplossing. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om waterstof in te zetten. Met name de CO2-vrije waterstof. Dat kan zowel groene waterstof, dus waterstof die gemaakt is van elektriciteit, als blauwe waterstof. Dus waterstof waar nog steeds gas de grondstof is, maar waar de CO2 niet de lucht in gaat, maar wordt afgevangen en opgeslagen. En daarnaast is het zo dat CCS, dus het afvangen en opslaan van CO2 die vrijkomt bij industriële processen. Dat vormen de hoofdmoot, denk ik.
Nou, dat laatste daarvan wordt gezegd, dat opslaan van die CO2 en het afvangen van CO2, dat is eigenlijk een rem op de echt grote revolutie die nog moet gaan plaatsvinden. Dat remt innovatie. Dus als je daar nou al je geld, al je miljarden voor reserveert, dat eigenlijk een beetje zonde.
Je moet nooit al je geld op één mandje stoppen. Dat is altijd onverstandig. Maar dat doen die bedrijven ook niet en doet de overheid ook niet. Als je kijkt naar de verschillende opties, dan zie je dat we ze allemaal nodig hebben. Waarom hebben we ze nodig? Omdat we eigenlijk twee uitdagingen hebben. De eerste is dat we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk CO2-uitstoot willen beperken. Want CO2 blijft hangen in de atmosfeer. Dus hoe vroeg je ermee begint, hoe groter het resultaat. Nou, daarvoor heb je dus CO2-afvang en opslag nodig. En het tweede is dat je die tijd die je daarmee wint kunt gebruiken om een aantal nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en vooral op te schalen, zodanig dat ze ook beter en ruimer toepasbaar zijn en vooral ook dat ze competitiever zijn, dat ze dus kunnen worden toegepast zonder steun van de overheid via subsidie of wat dan ook.
En dat wordt allemaal keurig opgeschreven in een 47 pagina stellend regeerakkoord. En dan komt het Planbureau voor de Leefomgeving met zijn eerste reflectie en zegt keurig, hartstikke mooi, we tonen eindelijk ambitie. Maar we weten van de eerdere keren dat er ambitie is getoond, dat er nogal wat praktische bezwaren onderweg overwonnen zullen moeten worden. Dit is praktisch gezien het maximaal haalbare. Hou rekening met tegenvallers. En doe ook iets aan de vrijblijvendheid, zegt het PBL, dat een beetje doorklinkt in al die afspraken. Deel je die kritiek?
Nou kijk, ik denk dat het PBL terecht constateert dat het glas half leeg is.
Terecht half leeg?
Nou ja, het glas is altijd half vol of half leeg. Ja. En het PBL is een, moet de overheid en de politiek scherp houden. Dus dat mogen ze best doen. Het heeft mij wel verbaasd, de toon en sommige aspecten. Met name bijvoorbeeld ten aanzien van kernenergie. De plannen die daar zijn over geformuleerd, die werden zeer kritisch beoordeeld. Terwijl die plannen eigenlijk nog niet of nauwelijks uit zijn gewerkt. Dat is overigens een deel van de terechte kritiek. Van het PBL.
Ja, want wie gaat wat doen met hoeveel geld? Het is natuurlijk ook een regionale en lokale uitwerking.
Zeker. En ik denk ook dat de nieuwe bewindspersonen een ongelooflijke zware taak krijgen. Want we hebben nu 9 maanden gewacht op de geboorte van dit regeerakkoord. We kunnen niet nog eens 9 maanden wachten totdat de plannen concreet worden gemaakt. Simpelweg omdat we de komende half jaar eigenlijk een aantal cruciale besluiten moeten nemen om uiteindelijk die 2030 doelstelling überhaupt nog te kunnen halen. En besluiten in de vorm van beschikbaarheid van infrastructuur, maar ook het aanwijzen van locaties waar duurzame energieproductie kan plaatsvinden. Niet een eenvoudige opdracht in een vol druk bezet land als Nederland. Al die zaken die moeten nu worden gedaan, omdat bedrijven daar weer besluiten op moeten nemen, investeringsbesluiten. Vervolgens zullen er procedures moeten worden gevoerd, vergunningen worden aangevraagd, en dat duurt in Nederland lang, veel te lang.
Dit antwoord stuurt mij bijna automatisch naar Zeewolde. Toch nog even tot slot, want er zijn ook datacenters, lid van de vereniging waar je de algemeen directeur van bent. En in Zeewolde woedde een discussie over het datacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Daar heeft ook Politiek Den Haag zich tegenaan bemoeid. Het lijkt er toch te komen, hoewel we een voorbehoud moeten maken, want de Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die het Rijksvastgoedbedrijf mogelijk verbiedt om grond te verkopen. En dan wordt het toch nog weer een heel ander verhaal. Is het wat jou betreft een goede zet dat Meta hier een datacenter mag gaan bouwen?
Nou, ik denk dat opvallend is dat de Rijksoverheid in feite hier geen duidelijkheid over heeft gegeven. Eigenlijk pas wakker is geworden op het moment dat de gemeenteraad in Zeewolde een discussie hierover voerde. Nou, dat is natuurlijk onverstandig. Dat is ook slecht voor het investeringsklimaat.
Daarna heb ik al heel vaak het woord regie voorbij horen komen. Want er moet regie komen op datacenters. Er moet een plan worden uitgewerkt. Maar goed, het is nu al aan de orde.
Ja, nou, er moet in ieder geval duidelijkheid zijn. En wat ik heb begrepen is dat dit investeringsbesluit, of in ieder geval het voorstel om daar een groot datacenter te bouwen, gewoon genomen wordt met inachtneming van de regels die daarvoor gelden. En als je de spelregels tijdens het spel gaat veranderen, dan zijn de consequenties groot en negatief voor het investeringsklimaat. Dus dat lijkt mij slecht. Kijk, ik ben zeker geen voorstander van om heel Nederland vol te bouwen met datacenters.
Nee, maar er is ook van alles gedaan, ook op het ministerie van Economische Zaken, om Facebook voorrang te geven op het net. Een dealtje gesloten met Tenet, om ervoor te zorgen dat die bedrijven voor Nederland zouden kiezen. Er is ook een aantrekkelijke korting voor grootverbruikers. Je zou wel kunnen stellen dat op het moment dat het allemaal krap wordt, qua ruimte op het net, maar ook ruimtelijke ordening, dat je toch nog eens goed gaat nadenken over of dit wel zo wenselijk is.
Ja, dat is ook van groot belang. En dat is ook precies het element wat ik mis in het regeerakkoord. En dat is dat de overheid nu de verantwoordelijkheid ook neemt voor die ruimtelijke inpassing. Dat is een typische overheidsverantwoordelijkheid. We zien dat ongelooflijk lastig is. Dat leidt tot hele lange procedures. Dat leidt tot voor velen ongewenste effecten. Ik denk dat het belangrijk is dat de overheid niet alleen zegt, wij stellen een crisis en herstelwet ter beschikking voor dit soort zaken. Nee, de overheid moet de verantwoordelijkheid nemen voor de ruimtelijke inpassing, zodat bedrijven, netbeheerders en anderen hun werk kunnen doen.
Maar is dit niet dan sowieso onmenselijk? Facebook mag jaarlijks 1,4 terawattuur aan stroom verbruiken, en er wordt dan bijgezegd dat is net zoveel als alle woningen in Amsterdam bij elkaar.
Ja.
Gaat er dan iets niet toch al verkeerd? Zijn de verhoudingen niet een tikkeltje zoek?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we goed moeten begrijpen, het belang van datacenters, van ICT voor onze moderne samenleving. Ja, dat kost veel energie. Maar er is ook een andere kant van de zaak. En dat is dat wij heel veel duurzame energie willen produceren. Op zee, veelal. Steeds verder op zee. Grotere risico's. De investeerders die willen ook graag zekerheden. En die willen vragen dus ook aan de vraagkant. Zijn er bedrijven bereid om een deel van die investeringen mee te financieren, of in ieder geval garanties voor de afname te geven? Nou, die datacenters die kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen.
Is er niet voldoende vraag naar groene energie? Moet Facebook ons hier komen redden?
Facebook hoeft ons niet te komen redden. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt kijken, die partijen die kunnen ook een bijdrage leveren. Die hebben datacenters over verschillende landen heen. Die kunnen zeker, als wij steeds afhankelijker worden van weersomstandigheden, en dus afhankelijk zijn of het in Nederland waait of niet, kunnen zij heel mooi onze voorziening balanceren door in Nederland op te regelen of in Ierland af te regelen of andersom.
Dankjewel. Hans Grunveld, het is toch te kort, maar fijn dat je er was. De algemeen directeur van VEMW, de Vereniging van Grootverbruikers van Energie en Water. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Pieter Gabriels, de algemeen directeur van Autotaalglas. Wat je doet als er in één keer heel veel minder schade is, omdat er heel veel minder wordt gereden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het economenpanel. Europese plannen gepresenteerd door Macron en Draghi en het plan van Joe Biden dat wellicht niet doorgaat. Build back better. Meer zometeen in het economenpanel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
De energieprijzen blijven de pan uitreizen en dat stuurt de inflatie. En de Franse president Macron en de Italiaanse premier Draghi vinden dat begrotingsregels investeringen niet in de weg mogen staan. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Pelijn, senior-econoom van ING. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Laten we beginnen met die Frans-Italiaanse romans. Want die landen leken elkaar politiek gezien jarenlang niet te kunnen luchten of zien. Maar sinds Mario Draghi de basis in Italië hebben beide landen elkaar weer gevonden. Ze hebben ook volgens mij een samenwerkingsverband afgesloten recent. En ze breken nu een lans voor een hervorming van de Europese begrotingsregels. Staatsschuld moet natuurlijk worden afgebouwd, maar de regels mogen belangrijke investeringen niet in de weg staan. Steven, wat zijn dan belangrijke investeringen?
Nou, kijk, wat zij willen is afschaffen van die begrotingsregels van het Groei- en Stabiliteitspact. Dat willen ze en dat willen ze al jaren. Dus dat ze elkaar nu gevonden hebben, dat is op zich interessant. Hè. Ze hebben vorige week een ingezonden brief geschreven in de Financial Times. Maar eigenlijk zien we hier een voortzetting van een wens van Zuid-Europa. En die wens bestaat al sinds 2010, de vorige financiële crisis. En ze willen daar eigenlijk mee voortgaan. Dus wat is er gebeurd in die vorige financiële crisis is dat de ECB heeft heel goed werk gedaan. Die heeft gezorgd dat we niet in een echte zware depressie terechtkwamen. En de regeringen die trapt op de rem. Wat precies verkeerd was. Nou, Zuid-Europa die wees daar voortdurend op. Wij hadden minister Dijsselbloem die zei van nee, we moeten bezuinigen. Want de begrotingstekort neemt grote vorm aan. De staatsschuld loopt op, moeten we niet doen. Nou, wat we eigenlijk in de loop van de tijd geleerd hebben, dat dat geen goed beleid is. Dus de ECB heeft ons toen gered. De regeringen deden eigenlijk precies het verkeerde onder de leiding van Noord-Europa. En Zuid-Europa wees op de grote fouten die gemaakt werden. Dus we hebben een recessie en we maken dat zwaarder door niet uit te geven. Nou, Zuid-Europa vond elkaar daar en heeft eigenlijk dat beleid heeft voortdurend aangegeven dat ze die begrotingsregels willen loslaten en dat ze ook die staatsschuld niet zo groot
willen maken. Hoe strikt werden die begrotingsregels dan nageleefd? Want je kunt wel zeggen, ja, we pleiten voor meer flexibiliteit, maar door nauwelijks een sanctie te heffen op het moment dat je die regels overtreedt, is er toch al sprake van een zekere flexibiliteit?
Er waren geen sancties.
Nee.
Dus het was eigenlijk voortdurend politiek gesteggel. Dat Noord-Europa zei van ja, jullie moeten zorgen dat die begrotingsregels worden nageleefd. Nou, dat deed Zuid-Europa niet, ook met goede reden. Maar dat gaf spanning in het systeem. En wat we nu geleerd hebben, ook dankzij corona, is dat de overheid wel degelijk een grote rol kan spelen door de uitgaven te vergroten op het moment dat het nodig is. Nou, dat is met de COVID-periode gebeurd. Dat is heel goed geweest. En eigenlijk wil Zuid-Europa, Macron en Draghi willen daar nu een systeem van maken. En
maar mijn vraag was, want ik merk dat we mooi deze discussie al bijna helemaal gaan voeren, maar wat zouden dan belangrijke investeringen zijn? Want je haalt hem zelf al naar voren in je antwoord. Jeroen Dijsselbloem die gaf in oktober in het FD een interview. Die zegt, wie bepaalt dan wat investeringen zijn? Mag je uitgaven voor onderwijs oormerken als investering? Mag je investeringen helemaal buiten de begroting houden? Of moeten die daar dan toch met een bepaalde afschrijvingstermijn in belanden? Nou, ik denk dit leidt tot een politiek mijnenveld.
Daar heeft hij gelijk in. Dus ik dan geef ik het woord aan Bert. Maar daar heeft hij gelijk in. Waar moet je in investeren? Nou, zaken die op langere termijn de groei stimuleren. Nou, onderwijs is daar een heel goed voorbeeld van.
Ja, en het is denk ik ook belangrijk om de discussie niet direct dood te maken met de details, hoe je het in gaat vullen. Volgens mij is de vraag inderdaad van ja, hoe komen we nu naar een systeem, de spelregels binnen Europa, hoe wij begrotingen vaststellen. En wat kan je daarmee doen, zodat je op duurzame groeivoet kan handhaven. Want wat we gezien hebben, is dat de afgelopen periode heeft ook de vraag veel prangender gemaakt. Want we hebben momenteel een uitzonderingsclausule waar we in zitten. Overheden mogen uitgeven wat ze willen vanwege de exceptionele economische situatie waar we in zitten door de pandemie.
Tot 2023, meen ik?
En dan 2023 zouden we ons daar weer aan moeten gaan houden. Als we dat niet verlengen. Wat gebeurt er in de praktijk als we even op de achterkant van een sigarenkistje nu kijken wat dat betekent? Nou, de huidige regels zouden betekenen dat een land als België bijvoorbeeld een daling van de eigen overheidsbegroting van 5% zou moeten hebben. 5% van BBP. Nou, dat is gigantisch. Dat betekent dat je jezelf in een enorme recessie zou doen laten belanden. Dat zijn dingen die niet houdbaar zijn. Dat zien we in Nederland ook wel, dat het niet houdbaar is. Dus we moeten eigenlijk worden we door die coronacrisis geforceerd om eens een keertje reëel, structureel na te denken over wat voor een regels je dan moet hebben. En dat je daarbij kijkt naar investeringen die er daarbuiten zouden vallen. Ja, op zich lijkt me dat best logisch. Het is inderdaad in de praktijk heel lastig om het uit te voeren. Maar laten we vooral nadenken inderdaad over wat voor een dingen je nou kan doen.
Ik kom
ook
meteen bij Steven, maar om nou te zeggen, ja, god, over de uitvoering worden we het wel eens, of het is flauw om daar meteen op te wijzen. Maar daar gaat het toch juist om. Dijsselbloem zegt in hetzelfde interview wat Steven ook al signaleerde, namelijk, we hebben allemaal regels die we niet handhaven. En als je er nu voor pleit om dingen weer aan te passen, maar niet duidelijk maakt wat investeringen zijn. Waar heb je het dan nog over?
Nee, je moet je ook doen. Maar volgens mij moet je niet zeggen van, maar je kan het toch niet. Hè, het is toch nooit te handhaven.
Afgelopen 20, 30 jaar wel uitgewezen dat er nauwelijks wordt gehandhaafd.
Nou, maar dat is al op de huidige regels. Dus dat we hier een verandering aan moeten gaan brengen, dat lijkt me helder inderdaad. Maar laten we eerst vooral eens kijken. Zeg maar, volgens mij moeten we beginnen met wat is het wat we voor elkaar willen krijgen. En daarna, hoe moeten we dat uit gaan voeren? En wat we volgens mij voor elkaar willen krijgen, is dat we in Europa op een duurzame wijze kunnen groeien, zonder dat we daar problemen met onze staatsschuld van krijgen. Nou, die zijn al heel hoog. Dat je daarvoor je economie daarin moet voeden, dat je die investeringen moet doen, zodat het groeipad van je economie op langere termijn wat hoger komt te liggen dan we de afgelopen tijd gezien hebben, dat lijkt me ook evident. Want zelfs landen als Duitsland, die zich heel erg aan de zwarte nul gecommitteerd hebben, een begroting die sluitend was, daar zie je dat dat gewoon impact heeft gehad op investeringen op bijvoorbeeld digitaal gebied, fysieke infrastructuur, dat lopen ze erg in achter. En daarvan zou je zeggen, ja, met die lage rentes momenteel was het eigenlijk juist een heel goed moment geweest om daar wel in te investeren.
Steven? De grote vraag die op de achtergrond een rol speelt is, de les die we hebben geleerd is dat de overheden wat kunnen doen als op het moment dat we in een recessie dreigen te komen. Dus uitgeven, zorgen dat het begrotingssysteem niet remmend werkt op de economie. Dat is heel goed. De grote vraag die op de achtergrond naar voren komt is, hebben we regels nodig? Nou, het Stabiliteits- en Groeipact formuleerde die regels. Hè, begrotingstekort niet meer dan 3%, staatsschuld niet hoger dan 60%. De grote vraag die we op dit moment ons moeten stellen is, zijn die regels nodig? En ik denk het wel. Dus ik ben ook betrekkelijk liberaal als het gaat om overheidsuitgaven op het moment dat het nodig is. Maar ik denk wel dat we in Europa regels nodig hebben. Dus denk weer terug aan de eurocrisis van 2010 in Griekenland. Dan zie je toch dat één land dermate veel afwijkt van de rest van Europa, dat dat spanning oplevert. En dat geeft allemaal gedoe. En dat wijst er toch op dat we op een of andere manier, ja, we zitten nou eenmaal met een aantal landen in Europa, een aantal landen in het eurogebied. Het ene land doet het beter dan een ander land. Dat zal altijd zo zijn en altijd zo blijven. En met die spanning moeten we omleren gaan. Nou, en dan zijn regels toch goed. Dat niet alles maar kan. Dus ik denk wel dat we die regels nodig hebben. Nou, wat ik begrijp van Macron, volgend jaar of volgend half jaar worden ze voorzitter. Dat hij in maart een grote conferentie wil organiseren met regeringsleiders om hierover te gaan praten. En ik denk dat heel goed is. Dus mijn idee is, wees niet zo zenuwachtig als de staatsschuld eens een keer een beetje oploopt, maar zorg wel dat er goede regels zijn.
Nee, dat denk ik ook. Ik pleit ook absoluut niet voor een soort Mad Max-achtige situatie waarin dit een totale anarchie dreigt te gaan worden. Maar ik denk wel dat het inderdaad heel goed is om er nu met elkaar over na te denken. En de Europese Commissie heeft hier ook een startschot voor gegeven. Heeft gezegd van nou, hè, kom maar met ideeën en voorstellen om dit te verbeteren. En ja, je loopt inderdaad snel tegen praktische problemen aan. Maar het is wel heel goed dat er over nagedacht wordt om inderdaad met iets te komen waarbij we ook die lessen uit de eurocrisis meenemen. Want ik ben het helemaal eens met Steven. Hè. Dit komt allemaal vanuit de basis van de eurocrisis, waar we geleerd hebben dat het bezuinigen om de staatsschuld naar beneden te krijgen eigenlijk maar heel slecht.
Ik moet nog één ander element noemen, namelijk de ECB. Je ziet nu al in die rentebesluiten dat er rekening wordt gehouden met de positie van de zuidelijke landen. Althans, dat wordt aangenomen. Hè? Die zuidelijke landen hebben een grotere staatsschuld. Dus als de rente verhoogd wordt, dan zullen die daar meer pijn van lijden. Als je nu toch zegt, ja, die investeringen moeten wel gaan plaatsvinden en we worden wat soepeler in onze begrotingsdiscipline, leidt het dan tot nog meer inertie? Zullen critici zeggen van de ECB, want ja, je blijft toch die schuld dan maar met je meedragen. Dus dat betekent dat een renteverhoging er op lange termijn niet in zit.
Ja, je kijkt naar mij. Ik denk dat de renteverhoging een keer moet. Kijk naar Europa na de coronacrisis. Nou, we zitten er nog min of meer in, maar in ieder geval het herstel ging heel hard. En ik denk toch dat de ECB een keer moet kijken naar haar beleid. Kijk ook naar de inflatie die nu toeneemt. Dat het goed is dat die rente toch omhoog gaat. Ondanks dat landen daar niet blij van zullen worden.
Maar ook als schulden oplopen.
Ook als de schulden oplopen. En ook door de extra renteverplichtingen lopen die schulden wat verder op. Omdat bij de volgende crisis hoop je dat de ECB weer een instrumentarium heeft. Nou, op het moment dat die rente nu nul is, of zelfs negatief, is het instrumentarium weg. Dus ook Zuid-Europa, ironisch genoeg, paradoxaal genoeg, is geholpen met een normalisatie van het monetaire beleid. Dus dat het opkoopprogramma toch stopt. Nou, dat is nu een beetje aangekondigd. En dat die rente ook stijgt. En dat kan nu omdat de inflatie oploopt. Om dat instrumentarium weer te herstellen. Dus een instrumentarium betekent dat als het slecht gaat, dat de rente omlaag kan. Nou, dat kan nou niet. Dus een normalisatie is goed.
Ja, en het is natuurlijk ook een wisselwerking. Want die rente die gaat pas structureel meer omhoog op het moment dat de Europese groeipotentieel en de groeiverwachtingen voor de middellange termijn ook aan het verbeteren zijn. Want dat is een omgeving waarin je hogere inflatie hebt en wat hogere groei dan die we de afgelopen tijd gezien hebben. Als het goed is in ieder geval. En dat zou waarschijnlijk ook betekenen dat het met Zuid-Europa beter gaat. En wat dat betreft is natuurlijk het herstelfonds is een hele interessante lakmoesproef waar we zeker volgend jaar naar gaan kijken. Met dat geld wat nu eigenlijk die kant op gaat. Spanje lijkt momenteel het beste jongetje van de klas. Heeft als eerste lijkt die geld te krijgen nog voor oud en nieuw uit het fonds. Omdat ze al wat mijlpalen hebben afgevinkt. Stel dat gaat zo door, dan helpt dat ook het groeipotentieel van die landen. En dat betekent ook dat de ECB het makkelijker gaat krijgen om rentes te verhogen.
We gaan naar iets wat misschien wel niet doorgaat.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel is te gast. Bert Colijn, Steven Brakman. En we gaan naar Amerika, want president Biden is al lang bezig met wat dat huzarenstukje van zijn termijn zou moeten zijn, namelijk Build Back Better. Maar een senator van West Virginia, Joe Manchin, heeft een steun voor het voorstel ingetrokken. Het lijkt nu ten dode opgeschreven.
I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there.
Hij zegt dat hij onder geen beding kan instemmen met dit voorstel. Steven, wat zat er ook alweer allemaal in ter geheugensteuntje? Want het is nogal een pakket, hè? $2200 miljard.
Ja, er zit heel veel in infrastructurele investeringen. Maar waar het Biden in feite om gaat, is het sociale programma in Amerika een nieuwe zet te geven. Dus dat hebben we gezien met Johnson in de jaren 60. En eigenlijk wil hij een soort tweede Johnson worden met een groot nieuw sociaal programma om de armoede in Amerika te bestrijden. Dus dat betreft subsidies of vouchers om naar school te kunnen. Hè, studiebeurzen, basisschool voor iedereen, kinderopvang. Dus echt een groot programma om armoede armoede te voorkomen. En dat is wat hij wil. En vandaar dat ook de Democraten zo enorm teleurgesteld zijn in deze senator. Democratische senator.
Met een open uitnodiging om zich aan te sluiten bij de Republikeinen. Dat wel?
Ja, maar goed, in ieder geval, hij ligt nu dwars. Er wordt over gespeculeerd waarom precies. Nou ja, hij zou aandelen in de olieindustrie hebben. Nou, dat soort dingen, dat zou wellicht kunnen. Maar het is wel heel jammer dat dit nu op dit moment in ieder geval voorlopig niet doordreigt te gaan. Omdat er een heel groot sociaal programma achter deze uitgaven zit. En wat Bert net ook...
Formeel wijst hij volgens mij, want die aandelen in de olieindustrie, die complottheorieën heb ik ook gelezen. Maar formeel wijst hij op een oplopende staatsschuld en een inflatie. En de mensen in zijn staat hebben al last van oplopende prijzen. Dus die kunnen die inflatie er echt niet bij hebben.
Nee, dit is echt onzin. Je kunt de investeringen die hem voor ogen staan, die zullen het groeipotentieel van de Verenigde Staten vergroten. Dus dat is eigenlijk ook een inverdieneffect. Het woord is heel riskant, maar dat is een inverdieneffect. En wat hij niet noemt, is dat het best een groot bedrag is, maar ten opzichte van de Amerikaanse BNP heel klein. En het is ook uitgesmeerd over 10 jaar. Dus ja, eigenlijk stelt het helemaal niks voor.
Nee, ten opzichte van bijvoorbeeld de corona-herstelprogramma's die door Trump eerst en daarna Biden zijn aan begin dit jaar zijn afgekondigd. Is dit peanuts op de impact die het op de economie heeft? In ieder geval op korte termijn. En het is inderdaad, het plan hiermee is om de VS toch een beetje Europeeser te maken. Is het natuurlijk eigenlijk. Hè? De dingen zoals kinderopvang breder toegankelijk maken, gratis basisschool zijn natuurlijk allemaal dingen die veel meer een beetje de sociaal-democratische kant op gaan. En dat is in de VS is dat natuurlijk, zeker de afgelopen decennia, juist eerder uitgekleed dan erbij gekomen. Als je kijkt naar het arbeidspotentieel in de VS, dan is dat de afgelopen tijd aan het dalen. En zie je ook dat er veel mensen die juist in prime age zijn, zoals ze het daar noemen, in de bloei van hun leven tussen de 25 en 54, dat juist daar deelname aan het arbeidsproces aan het dalen is.
De Great Resignation wordt het volgens mij genoemd.
Dat is nu dan heel erg relevant, maar dat speelt al jaren langer dat het geval is. En dit zou juist een plan zijn waarmee je inderdaad meer mensen bij kan mee kan laten doen. Dus wat dat betreft, ja, denk ik dat de meeste economen hier wel van dat gedeelte in ieder geval zeggen, dat gaat helpen om je potentieel te verbeteren.
Maar er zijn toch ook veel economen, ook met een democratische kleur, die hebben gezegd, ja, luister eens, Joe Biden, je geeft wel heel veel geld uit. Natuurlijk voor een deel gerelateerd aan corona, maar toch ook als je kijkt naar alle plannen, dan mag de rekening fors oplopen. En dat kan leiden tot oververhitting.
Ja, nou, dat is natuurlijk zo. En dat de vraag is dan
van... Steven al nee schudden, maar nou,
ja, maar dat zit hem vooral in het hele sterke corona-herstelfonds. Of de corona-herstelplan wat er aan het begin van dit jaar uitgekeerd is, waarbij mensen cash op hun rekening gekregen hebben. Dit plan en ook het infrastructuurplan wat er wel doorgegaan is. Hè, dat de VS eindelijk is die slechte infrastructuur van ze aan gaat
pakken. Daar is wel behoorlijk wat van afgestraapt ondertussen.
Ja, zo gaat dat natuurlijk uiteindelijk. Maar goed, hè, er is in ieder geval, er gaat geld naartoe. Dat zijn plannen die voor de middellange termijn gelden. Dat begint pas volgens mij zelfs niet eens dit jaar dat er aan gewerkt gaat worden. Dus dat de echte inflatoire impact daarvan valt best wel mee. En goed, de Fed is inmiddels op de rem aan het trappen om de economie daarbij niet te laten oververhitten. Voor de middellange termijn zijn het slimme plannen.
Ja, Steven, want nou ja, die inflatie, het woord oververhitting had ik niet moeten noemen.
Nee, kijk, de inflatie, als je teruggaat naar de jaren 80 van de vorige eeuw, dan was die inflatie veel hoger. Dat zweefde toen rond de 10%. En met heel veel moeite is dat toen teruggebracht naar 4. Dat is het niveau waar we nu op zitten. Toen was men heel tevreden met 4% inflatie. Nu is dat ineens een groot probleem. Dus ik denk niet dat een issue is. Maar het grote punt hier is dat Biden echt de arbeidsproductiviteit wil verhogen. Dus ook ondanks de Great Resignation, dus die terugtrekken van de arbeidsmarkt, wil je eigenlijk het groeipotentieel van de Amerikaanse economie op peil houden door middel van een vergroting van de arbeidsproductiviteit. En scholing is daar een belangrijke factor in. Dus economen zijn het vaak niet eens, maar over één ding wel, dat is het effect van scholing. Scholing, het effect daarvan is altijd positief. Dus iedereen die er goed naar gekeken heeft, die concludeert dat het verhogen van de arbeidsproductiviteit eigenlijk altijd goed is voor een economie. En in dit geval wil Biden daar veel aan doen. In ieder geval voor Amerikaanse begrippen wil hij daar veel aan doen. En het is ook heel jammer dat het niet lukt.
Maar als dit plan er misschien toch doorheen komt, stukje bij beetje, zoals nu wel wordt gesuggereerd, en misschien met iets minder geld, maar toch ook opgeknipt in wat kortere, kleinere projecten, dan zou het misschien toch nog wel hetzelfde effect kunnen sorteren?
Ja, ik geloof dat nu het politieke spel in Amerika is. Dat Biden denkt van, nou ja, dit hele pakket, dat lukt niet in één keer. Hè. Die senator die ligt dwars, dus laten we het opknippen in kleine stukjes, kijken of dat lukt. Maar goed, dat is minder mooi. Ik kan me voorstellen dat de politicus Biden, die wil met een totaalpakket komen en het niet opgeknipt zien, en dan het komende jaar misschien stukje bij beetje het uitgevoerd.
En hij moet ook de midterms nog winnen.
Ja,
dat speelt dat altijd een rol in Amerika,
dat
toch?
Zeker, ja, zeker. Moeilijk ook wat dat betreft. Dus het is niet per se gezegd dat dit allemaal uitgevoerd gaat worden. Sterker nog, ook al komt het erdoor. En heb je over een paar jaar, als het uitgevoerd gaat worden, te maken met een Republikeinse Senaat en Congres. En wellicht president. Dan moet je natuurlijk ook nog maar zien wat ervan komt.
Ook moeilijk, de oplopende energieprijzen. Hoewel, belangrijke kanttekening, de afgelopen dagen is de gasprijzen weer spectaculair gedaald. Bleek ook in het eerste deel van dit programma met Hans Grunveld, de algemeen directeur van Femwe, de belangenbehartiger van de zakelijke grootverbruikers van water en energie. Er wordt dan gewezen op tankers die plotseling van koers veranderen, vanuit Amerika toch bestemming Europa kiezen, en dan gaan er echt enorme bedragen plotseling weer van die prijs af. Betekent dat ook dat er heel veel speculatie in zit, Bert?
Ja, dat klopt. Dat zit erin. Dus het is, die markt is ontzettend volatiel geworden. Toen de tekorten duidelijk werden een aantal maanden geleden. En we zien dat nu echt zijn hoogtepunt wel bereikt, met echt gigantische sprongen in die prijzen.
De volatiliteit bereikt zijn hoogtepunt. Ja, of de prijzen ook precies.
Nou, prijzen hebben we natuurlijk ook gezien. Ja, maar
denk je dat we de top hebben gezien?
Geen idee. Daar ben ik geen expert op. En ik denk dat je voornamelijk, als je kijkt naar het speelveld waar we momenteel mee te maken hebben, wat ook natuurlijk erg geopolitiek is, met een winter die eraan komt waarvan je niet weet hoeveel gas je precies nodig gaat hebben, hoe koud het daadwerkelijk gaat worden.
Ik weet het nog niet.
Nee. Ik ook niet. Nee, precies. Nou ja. Dus als we dit zouden weten, dan zouden we ook kunnen voorspellen of er een Elfstedentocht zou komen, en dat zouden de luisteraars dat misschien veel interessanter vinden. Ja. Hoe dan ook, denk ik dat je kan zeggen dat het echt wat, dat je gewoon zeker nog 3 maanden krijgt met ja, waarin dit echt een de top of mind is voor heel veel mensen. Zeker ook precies vanwege je vorige gast met of bedrijven van het gas af zullen gaan en dergelijke. Ja, dat zijn natuurlijk issues die enorm zullen spelen.
En het zegt natuurlijk ook iets over geopolitieke spanningen, de internationale verwevenheid van die hele markt. Als Rusland iets doet of juist niet doet, dan zie je dat meteen terug in de energieprijzen. En dat zie je dan weer meteen terug in de inflatie, Steven.
Dat klopt. Dus denk aan die gasleiding die nu van Rusland naar Duitsland gaat, en Nord Stream 2. Ja, daar is het moet eerst goedgekeurd worden, dus dat er geen lekkages in de leiding zitten. Maar dan kan Poetin, die kan daar mee spelen. Die kan zeg maar de druk opvoeren door meer of minder gas aan te voeren. Dat kan. Maar ik denk niet dat echt het grote punt hier is. Dus wat Bert net zegt, ik denk dat de hoop van die energieproblemen die we nu zien, dat het tijdelijk is. Hè, dat duurt deze winter. Nou, dan stijgt het of daalt het wat. Maar op langere termijn denk ik wel dat energie duurder wordt. Dus kijk, we zijn bezig met een groot project met z'n allen. Hè, energietransitie. De groei naar een duurzame samenleving. En ik denk wel dat we rekening moeten houden dat dat hele proces betekent dat energie duurder wordt. Dus ook de CO2-uitstoot zal worden beprijsd. En dat moeten wij allemaal betalen. We zullen ons huis moeten isoleren. Dat kost ook geld. Dus ik denk, afgezien van deze pieken en dalen die we nu deze winter zien, dat op langere termijn energie wel duurder wordt. En
voor veel mensen is dit het bewijs dat er te makkelijk oude schoenen worden weggegooid, fossiel, zonder dat er nog volwaardige nieuwe schoenen zijn gekocht.
Nou ja, fossiel, kijk, Nederland is al een gaseconomie. In Duitsland wil men juist van steenkool naar gas. Wij willen weer van het gas af, dat is de volgende stap. Maar op zichzelf is gas een hele mooie brandstof, relatief schoon. Dus ik denk dat op zich goed is. En als Rusland gas gaat exporteren naar ons, nou ja, dan is dat probleem opgelost. Maar op langere termijn denk ik dat we dus de bijdrage van de gestegen energieprijs en de inflatie, nou, de grote piek die zal verdwijnen, hè, na de winter, dat geloof ik ook, en ben ik met Bert eens. Maar op langere termijn zullen we toch zien dat energie duurder wordt.
En dan zie je dat mensen met relatief minder te besteden een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Dus dat zijn dan ook de mensen die wat sneller in de problemen komen. Moeten die dan gecompenseerd worden op een manier zoals dat nu wordt voorgesteld? Want nu krijgt iedereen 400 euro compensatie, meen ik, maar is er sinds vorige week bekend dat mensen met een kleinere beurs nog weer een extra compensatie krijgen? Is dat hoe je dit dan het beste kunt aanpakken, Bert?
Nou, dat laatste lijkt me sowieso. Ik zou inderdaad die compensatie voornamelijk richting de inkomens die daar het meeste last van hebben laten gaan, voor wie dat het zwaarst is. De vraag is inderdaad hoe je dat met compensatie moet gaan doen. En dat is eigenlijk een veel bredere vraag. Want Stephanie zei, die kijkt naar de middellange termijn. Als we naar de klimaattransitie kijken en de impact op energieprijzen. En dat lijkt me heel reëel. Misschien wel de interessantste discussie. We hebben al gezien dat het ook politiek interessant wordt. Want recent heeft Timmermans heeft de Fit for 55-plannen van de Europese Commissie uitgerold. En dat zijn eigenlijk plannen waarin je nu gaat zien van die abstracte termen van we gaan naar wat is het netto nul en dergelijke. Wat moeten we nou doen? Wat voor pijn moeten we lijden om dat voor elkaar te krijgen?
Er zit een armoedefonds in, een energiearmoedefonds hoort erbij die plannen.
Precies, en ondanks dat zie je alsnog dat notabene de Groenen het niet met dit plan eens waren in eerste instantie, omdat lage inkomens er nog niet genoeg voor gecompenseerd worden. En ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag hoe je dat precies gaat doen, want ik ben het er wel mee eens. Ik denk inderdaad dat het toch in ieder geval mild inflatoir zal gaan werken op de middellange termijn.
Ik zou graag willen afsluiten met de woorden mild inflatoir, als ik het had kunnen uitspreken. Maar Steven, jij mag er ook nog wat over zeggen.
Nou, ik denk dat het gek genoeg ook wel weer goed is dat die energieprijzen stijgen. Dus dat je inkomensbeleid voert en de mensen die het niet kunnen betalen en ook weinig gaan kunnen doen, compenseert, lijkt me heel prima. Paradoxaal genoeg moet die prijs ook stijgen om ons een prikkel te geven om juist te gaan investeren in zuinige huizen, dubbel glas, dat soort zaken. Dus het is ook goed dat die prijzen stijgen. Die kant moeten we op. En dat is ook wat ik net zei, dat het wordt nu eenmaal duurder, omdat we deze weg op moeten. We moeten naar een duurzame samenleving toe en we moeten bezuinigen op ons energieverbruik.
Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Bert Colijn, senior econoom van ING. De volgende keer dat ik jullie spreek, kan ik in één keer mild inflatoir zeggen. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen het laatste half uur van dit programma.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de MT1000. Nu eerst
de zakenpartner van de week.
Ze wilde al van jongs af aan ondernemer worden, werkte even als douanedeclarant, ontpopte zich daarna als een echte jobhopper en richtte, inmiddels alweer jaren geleden, haar eigen recruitmentbedrijf op.
De zakenpartner is deze week
Violet den Boon van Netwerkt Werving en Selectie. Welkom, goed dat je er bent.
Dank je.
Dan laten we maar beginnen met dat eerste deel van jouw kort opgenoemde cv, namelijk het feit dat je al heel snel wist: ik wil ondernemer worden.
Ja.
Hoe weet je dat?
Ja, ik kom uit een ondernemersgezin, dus dat helpt natuurlijk al. Als ik bij bedrijven werkte, dan wilde ik altijd dingen anders doen. Ik was het nooit eens met mijn leidinggevende. En uiteindelijk weet je dat je het beste gewoon zelf kan bepalen. En ook het alleen wil bepalen. En dat is eigenlijk mijn opmaat geweest naar het ondernemerschap.
Maar dat betekent eigenlijk dat ondernemerschap voor jou een greep naar de macht is. Ik ga het zelf doen, ik ga het zelf bepalen.
Klopt.
Wat stuitte je dan tegen de borst in al die andere bedrijven waar je binnen hebt gekeken omdat je er werkte? Want kennelijk ging dat niet altijd even soepeltjes.
Nee, klopt. Ik eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste reden ik voor mezelf wilde werken is omdat ik leiding kreeg van mensen waarvan ik vond dat ze niet zulke goede leiders waren. Omdat ik niet werd gehoord, omdat ik eigenlijk mijn creativiteit niet kwijt kon, omdat ik eigenlijk gewoon vond dat ze het bedrijf niet goed bestuurden, weinig innovatief waren. Mooi thema voor vandaag.
Nu je zelf leidinggevende bent, wel iets meer begrip voor gekregen dat het nou eenmaal niet altijd kan zoals alle medewerkers willen?
Ja, zeker. Ja, en ik heb ook de nodige fouten gemaakt en waarschijnlijk dezelfde fouten als mijn leidinggevende destijds hebben gemaakt.
Goed om daar meteen weer af te trappen, dan wil ik het wel weten.
Ja, dingen. Bijvoorbeeld nu met de coronacrisis, het thuiswerken is dan een goed voorbeeld. Het gebrek aan vertrouwen wat ik had toen mensen thuis wilden werken en nu noodgedwongen dat vertrouwen moeten hebben. Ja, daar heb ik wel van geleerd dat eigenlijk prima kan en dat mensen misschien wel productiever zijn als ze thuiswerken. Ja. En dus het zijn inzichten die je krijgt gedurende het ondernemerschap.
Dan nog even naar wat je nu doet, namelijk recruitment. Wel specifiek recruitment, waarover zo meteen meer. Maar is dat dan ook een gevolg van het feit dat je zelf hebt gejobhopt en hebt gezien wat er belangrijk is om op een goede manier van de ene naar de andere baan te gaan?
Ik denk dat het jobhoppen bij mij geholpen heeft om heel snel te kunnen begrijpen wat bedrijven nodig hebben. En want je bent, als je jobhopt, moet je heel snel, als je succesvol wil zijn in een bedrijf, moet je heel snel begrijpen hoe dat bedrijf in elkaar zit. En ik heb gemerkt dat met name in dit vak dat heel erg helpt.
Ik merk dat terwijl ik het uitspreek, jobhoppen nog een negatieve connotatie heeft. Voor jou niet?
Voor mij niet hoor. Nee hoor, zeker niet. Nee?
Zoveel mogelijk overal proberen binnen te kijken?
Nou, voor mij is het nuttig geweest. Het moet wel vanuit een juiste oorsprong ook zijn. Bij mij was het zo dat ik heel snel was uitgekeken op een baan. Ja, en dan had ik het helemaal in de vingers. En dan, ik heb een keer een week in een kaaswinkel gewerkt. En toen waren ze zo enthousiast dat ik na een week een pond kaas kon afsnijden. Dat ik dacht van, nou ja, als dit mijn uitdaging moet zijn, dan heb ik het ook wel
dan
gezien.
Dan moet ik hier snel weg. Ja,
ja, dus dat is, ik denk dat als je op zoek bent naar vernieuwing, naar nieuwe uitdagingen, dat het prima is om te hoppen. Maar ik heb ook wel eens ergens 10 jaar gewerkt. Dus ik was ook wel te binden.
Laten we het nog even hebben over het bedrijf waar je nu de leiding over hebt. Dat richt zich op retail en dan nog specifiek op de non-food retail. Waarom kan je niet recruiter zijn voor alles wat los en vast zit?
Nou, sowieso food en non-food retail richten we ons op. Hè, dus beide. Waarbij we alleen de nieuwe dienstverlening nu nog richten op de non-food retail. Maar wij zijn al 20 jaar actief in food en non-food retail. En waarom retail? Ja, eigenlijk, ik denk dat de belangrijkste reden is omdat ik het een ontzettend leuk vakgebied vind. De mensen die hier werken vind ik heel erg leuk. Zijn vaak hele harde werkers. Niet allemaal hoogopgeleid. Vaak vanuit onderin de organisatie doorgegroeid naar boven. Ja, daar heb ik wat mee. Mensen die hard werken om iets te bereiken.
Ik zou bijna willen vragen, hoe is de sfeer nu? Want dat is natuurlijk wel de sector, het gebied dat zwaar getroffen is door die coronacrisis.
Absoluut, absoluut. En ja, natuurlijk het algehele sentiment als er weer een lockdown komt, dat is niet heel vrolijk. Maar het siert dan de sector wel weer dat ze op alle mogelijke manieren dan toch weer manieren vinden om door te kunnen gaan.
Over het vinden van nieuwe manieren gaat het in het volgende gesprek. Stel gerust je vragen.
Zaken doen.
Want ook de dienstverlenende sector heeft behoorlijk wat voor zijn kiezen gekregen de afgelopen 2 jaar. En hebben de klanten daar dan wat van gemerkt? Zijn die nog altijd te spreken over hun dienstverlener? Dat blijkt uit de jaarlijkse MT1000. Die geeft meer inzicht. De gast is Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Henk, goedemiddag.
Goedemiddag.
Voor de mensen die die lijst nog niet kennen, want hij is al een paar jaar, geloof 2017. Ja. Wat onderzoek je?
Nou, die MT1000 geeft eigenlijk een beetje aan de kwaliteit en de populariteit van de belangrijkste zakelijke dienstverleners in Nederland.
En hoe meet je dat? En jij bent hier als de onderzoeker ook aan verbonden, dus jij moet iets weten over de methodologie. Ja.
Nee, dat is heel belangrijk. Nou, we hebben een panel van zakelijke beslissers. Dat zijn meer dan 4000 bedrijven die de afgelopen 3 jaar te maken hebben gehad met die zakelijke dienstverleners of transacties hebben gehad. Er worden meer dan 2000 zakelijke dienstverleners beoordeeld. En we kijken eigenlijk naar 4 dingen. Ten eerste kijken we naar de Net Promoter Score. Dus zou je die dienstverlener ook aanraden aan een vriend of collega. De andere 3 criteria zijn de klantgerichtheid van een bedrijf, productleiderschap en excellente uitvoering.
Productleiderschap, dat moet je nog even toelichten voor mij.
Nou, of je inderdaad innovatief bent in de vorm van nieuwe producten en diensten. Ben je klantgericht? Hè? Hoe waardeert je klantje? En hoe efficiënt ben je in de uitvoering van je diensten? En dit zijn eigenlijk de 3 criteria van Tracy en Wiesemaar. Die hebben het altijd over product leadership, customer intimacy en operational excellence.
Ja, dat zijn inderdaad wel bekende termen voor de mensen die er regelmatig mee te maken krijgen. Mijn vraag is eigenlijk meer als je bijvoorbeeld je ook richt op het lanceren van nieuwe producten en probeert om je dienstverlening telkens aan te passen. Gaat het een dan niet af en toe ten koste van het ander? Want je kunt nooit op al die elementen uitstekend scoren.
Dat is het moeilijke. Dus je hebt bedrijven die heel klantgericht zijn, maar dan scoren ze iets minder bijvoorbeeld in de excellente uitvoering. Hè. Daar zitten dan wat inefficiencies in, omdat je die klant maar wil bevredigen. En eigenlijk die excellente bedrijven die heel hoog staan in die MT1000, dat zijn de bedrijven waarvoor dit geen dilemma is of een trade-off, maar die in staat zijn om zowel klantgericht te zijn, continu te innoveren met nieuwe producten en diensten en ook heel erg efficiënt te zijn. Dat is eigenlijk de uitdaging. Dus als je op die drie criteria goed scoort en je hebt een hoge net promoter score en je hebt dan ook nog veel zakelijke beslissers die jou beoordelen, dan kom je hoog in die ranking te staan.
En hoe kom je op die lijsten? Want er zijn een heleboel bedrijven in Nederland.
Ja, er zijn, als we kijken naar de zakelijke dienstverlening, dan zijn er natuurlijk heel veel bedrijven, wel 600.000 bedrijven. Wij in op onze lijst zitten ongeveer 2100 bedrijven. Die wordt elk jaar ook een beetje aangepast. Die wordt aangepast omdat of onze zakelijke beslissers aangeven... ik vind dit een belangrijk bedrijf. Dus het is, hij wordt wel elk jaar enigszins aangepast.
Dus lobbyen helpt, zeg maar, in dit geval.
Nou, het is inderdaad zo. En daar hebben we het nog niet met Thomas over gehad. Kijk, als jij kan wel heel goed scoren op die criteria... maar als er maar 4 bedrijven zijn die jou beoordelen... dan ga je wel mee. Maar heb je er minder dan 4, dan doe je niet mee. En hoe meer bedrijven jou beoordelen... ja, dan krijg je ook nog een extra wegingsfactor mee. Dus het is wel belangrijk dat veel bedrijven jou herkennen.
Dus grote bedrijven zijn daarbij dus eigenlijk onherroepelijk in het voordeel.
Dat zou je denken, maar dat is toch niet zo.
Ja, op basis van je antwoord zou ik dat wel denken.
Ja, dat is toch niet zo. Ja. Hè? Dus we doen natuurlijk heel veel grote bedrijven mee, maar ook kleine bedrijven. Als je kijkt naar de winnaar, dat is Wise Executive Search. Dat is geen klein bedrijf, maar zeker ook geen groot bedrijf. Maar hij heeft toch heel veel zakelijke beslissers die dat bedrijf beoordeeld hebben. Maar AFAS staat bijvoorbeeld ook in die
top 10. Trouwens een voor jou bekende winnaar? Jij kent het bedrijf?
Naam ken ik, maar hij was wel bij niet zo bekend... omdat een executive search bureau dat een heel breed marktgebied heeft. Dus zit niet specifiek in ons marktgebied.
Ja, ze zijn op zoek naar nieuwe leiders. Het is ook, een B-corporation, dus zij zijn niet alleen... streven naar winstgevendheid, maar ook naar maatschappelijke doelstellingen en diversiteit. Het is een executive search bureau. Wat wordt heel goed gescoord. Er zijn natuurlijk ook andere executive search bureaus die meedoen. Maar ja, zij staan dit jaar nummer 1.
Nou, maar mag ik toch nog wat vragen over de belangrijke rol die ook weggelegd is? Uiteraard. Nou, fijn zeg, dan hebben we allebei het goede beroep gekozen. over de belangrijke rol die weggelegd is voor de beoordeling van de klanten, uiteraard. Het gaat over dienstverlening, dus het doet ertoe wat klanten ergens van vinden. Maar als je dat aan klanten vraagt om mee te doen aan zo'n onderzoek, heb ik wel eens begrepen, dan krijg je of klanten die ontzettend tevreden zijn, of klanten die nog eventjes achteraf hun gal willen spuwen. Zit daar een kern van waarheid in dat je zo niet de gewoon gemiddelde klant op een goede manier kunt vragen om een oordeel?
Nou, we werken met groslijsten. Hè, en we werken met die 4000 zakelijke beslissers. En wij vragen, voordat ze een beoordeling doen, vragen we ze met welke van deze bedrijven hebt u de afgelopen 3 jaar contact gehad? Dus ze hebben ervaring met dat bedrijf. We willen niet dat zakelijke beslissers oordeel geven over zakelijke dienstverleners die ze helemaal niet kennen. Ja. En natuurlijk heb je daar altijd extreme tussen. Vandaar dat wij ook 3 jaar gemiddelde nemen. Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.
Maar is er in die 3 jaar natuurlijk wel wat gebeurd? Als je kijkt naar waar de afgelopen 2 jaar van in het teken hebben gestaan, dan is dat corona.
Ja.
Dat wil misschien toch ook wel iets zeggen over het aanpassingsvermogen van bedrijven, die misschien nog iets teren op dat laatste jaar dat dan nog meetelt en die nu lijken weg te vallen.
Nou, kijk, laten we eerlijk zijn. De facilitaire dienstverleners, hè, dus de cateraars, de schoonmaakbedrijven, die eventmanagers, die hebben natuurlijk onmogelijke tijd gehad. Die komen dit jaar ook minder hoger dan in het verleden. En ook de mobiliteitsaanbieders zoals NS en KLM natuurlijk hebben moeilijke tijden. Ja. Wat we wel zien is dat die bedrijven die het meest digitaal volwassen zijn, dat die het beste zijn omgegaan met de crisis. En ook de hoogste omzetverwachtingen hebben voor 2021.
Dat zegt ook weer iets over de omvang, hè, van bedrijven. Digitale volwassenheid vraagt ook om vermogen en ook om investeringen.
Ja.
Maar hoe kun je nou, hè, want als ik even kijk naar de lijst, dan zie ik ook heel veel generalisten daarin staan. Ja. Hè? Relatief weinig specialisten.
Hangt er, we hebben 59 subcategorieën. Dus dat zijn allemaal onderdelen van die generieke categorieën. Dus we hebben advies en consulting, HR dienstverlening, financiële dienstverlening, digitale dienstverlening en mobiliteits- en faciliterende dienstverlening. Daarbinnen hebben we nog eens een keer 59 categorieën.
Maar toch vind ik dat niet echt heel... Ja, het is wel gespecialiseerd als het gaat over de dienstverlening aan zich, maar niet over het marktgebied waar ze opereren. En dus als je 4000 respondenten hebt en je hebt ook nog eens een specialisme in een bepaalde markt, dan is het best lastig om op die lijst te komen, denk ik. Ik wil zo graag op die lijst komen.
Ja, ik weet het. Maar kijk, er zijn heel veel bedrijven die op die lijst willen komen. Maar het hangt natuurlijk ook af. Dan moet je dus wel zakelijke beslissers die jou uit die lijst pakken en jou interessant genoeg vinden om te beoordelen. En ik denk dat dit de meest objectieve manier is om te kijken van nou, wat zijn nou de beste zakelijke dienstverleners? Want dat is niet een oordeel van ons. Dit is een oordeel van klanten. Ja, op 4 verschillende dimensies. Maar het belangrijke is dat je opvalt. Ja,
en, het geeft wel aan dat er een flinke waaier is aan zakelijke dienstverleningen. Als je ook kijkt naar jullie subcategorieën, dat zijn er dus heel wat.
Ja.
En je noemde net al cateraars, schoonmakers. Er helpt geen moedertje lief aan. Die hebben gewoon een ontzettende rotperiode achter de rug. En ik weet ook niet per se of digitale volwassenheid er nou heel erg veel aan zou bijdragen om het leed nog te verzachten. Of denk jij van wel?
Ja, ik denk van wel. En kijk, dat is nu natuurlijk de disruptie waar we mee te maken hebben. Kijk, we hebben te maken met een dubbel dip. We hebben niet alleen te maken met die coronacrisis, maar hebben we ook te maken met de 4e industriële revolutie. Dus allerlei nieuwe technologieën, zoals Internet of Things, robotisering, kunstmatige intelligentie.
Zijn die nog heel nieuw? Want de 4e industriële revolutie. Nou, ja, ik wacht al een paar jaar.
Ja, nou, die zijn. Ja, en die is al een tijdje gaande.
Oh,
maar die is eigenlijk in een stroomversnelling door die coronacrisis. Uit de toepassing van die nieuwe technologieën schiet nog steeds tekort. Hè? Dus cloud computing, e-commerce en big data, dat zie je dat Nederlandse bedrijven dat wel veel toepassen. Maar kunstmatige intelligentie en robotisering lopen wij sterk achter. Dus het is niet zo dat die 4e industriële revolutie is er wel, maar die disruptie gaat nu plaatsvinden.
Als ik een schoonmaakbedrijf ben, toch nog even terug naar de afgelopen 2 jaar.
Even op ingaan.
Gelukkig.
Een bekend schoonmaakbedrijf, ja, dat zal ook mee moeten gaan met deze ontwikkelingen. Dus schoonmaken, ja, niet alleen door mensen, groot personeelstekort, maar dat gaat tegenwoordig ook door schoonmaken robots. Maar als je die gebouwen schoonmaakt, dan verzamel je ook heel veel informatie. Waar is het schoon, waar is het niet schoon? Dat doe je via sensoren. Daarmee kun je ook allerlei andere diensten gaan leveren. En dat doen die slimme schoonmaakbedrijven, zijn daar nu ook volop mee bezig. En daarom voorspel ik ook dat die MT1000 over een aantal jaar waarschijnlijk wel wat anders uit zal zien. Want het heeft alles te maken met de grote technologische disruptie waar we niet mee te maken hebben. En je ziet dat die spelers die daarin investeren, die komen ook hoog op die lijst.
Maar dat moet dan wel kunnen, hè? Als je kijkt naar het jaarlijks gepresenteerde onderzoek naar de snelle groeiers in Nederland, de scale-ups, volgens mij komt dat uit Rotterdam, daar weet je van alles van. Die hebben al een paar jaar gewaarschuwd voor het feit dat er een koplopersgroep ontstaat. Bedrijven die mee kunnen, die ook het geld hebben om mee te gaan. Want het is ook een financiële kwestie. En dan toch nog een grote groep achterblijvers die misschien wel zouden willen, maar op dit moment niet kunnen.
Ja. Maar dat is ook ook natuurlijke selectie. Die gaat plaatsvinden. Ja. Waar ik al mee begon te vertellen, digital maturity, digitale volwassenheid. Ja, als je die slag nu nog niet gemaakt hebt, dan ga je het inderdaad heel erg moeilijk krijgen. Want in die MT1000 zie je dat die bedrijven die dat wel hebben gedaan, dat die veel makkelijker kunnen interacteren met hun klanten. En daarmee ook voorop lopen. En daarmee ook beter gepercipieerd worden.
Maar zeg jij daarmee ook dus dat die bedrijven die dat nu nog niet gedaan hebben, achter de feiten aanlopen en een achterstand hebben opgelopen, die ze niet meer inhalen? Want dan moeten ze echt structureel gaan nadenken over wat is dan nog mijn toegevoegde waarde? Nou, heb ik het nog?
Ja, nou, je ziet ook je ziet eigenlijk twee soorten bedrijven. Je ziet dus bedrijven inderdaad die wat iets meer lange termijn oriëntatie hebben, die volop investeren in ICT, ook in research en development. Trouwens ook veel meer nadenken over maatschappelijke toegevoegde waarde. Nou, dat zijn inderdaad de koplopers. Daar zouden we er veel meer van willen hebben. Maar je ziet ook bedrijven die het heel moeilijk hebben met die crisis, die niet investeren in ICT, in R&D, ook niet investeren in hun mensen. Daarvan zal een groot aantal bedrijven de volgende slag niet maken. En dat is, daarom zou ik iedereen ook de vraag willen voorleggen van denk nou eens na, wie is jouw Uber? Wie is de Airbnb in jouw sector? En vaak krijg ik ook, ik stel het heel vaak.
Dat zijn interessante voorbeelden die je noemt. Want als je even door je oogharen heen kijkt, dan zie je inderdaad dat de platforms ook een belangrijke rol uitmaken van die lijst. Er is zowel nationale als internationale wetgeving in de maak om de macht van die platformen in te perken, om het beest te temmen, om het maar negatief te formuleren.
Ja.
Denk je nog dat dat consequenties kan hebben voor de platformisering van de economie?
Nou, kijk, platformen die zullen steeds dominanter worden. En helaas, daarvoor geldt the winner takes it all. Dus we hebben natuurlijk de techbedrijven, de platformen die heel erg dominant zijn. En die moet je, maar er staan ook hele nieuwe platformen. Bijvoorbeeld als we het hebben
denk
over...
Denk je dat ze zomaar de kans krijgen om net zo sterk te groeien als Airbnb en Uber? Want ik heb het idee dat overheden en ook andere maatschappelijke instanties een beetje wakker zijn geworden. Dat het helemaal niet wenselijk is om alles maar te digitaliseren en via een platform te laten verlopen.
Nou, die digitalisering is wel goed. Maar het is wel goed dat die overheid wakker is geworden. Omdat we te maken hebben met dominantie van bepaalde platformen die ook misbruik maken van hun dominante positie.
En in hoeverre is ook de digitalisering dan weer in strijd met duurzaamheid?
Nou, dat kan heel goed hand in hand gaan. En ik denk ook dat, het probleem is niet... Het platformbusinessmodel is geen probleem. Ik denk zelfs dat we veel meer platformen gaan hebben. Bijvoorbeeld als je het over executive search. Als ik nou even naar jouw sector ga. Ja, daar zul je zien dat big data, dat is het nieuwe goud. De data die je hebt over alle high potentials. Nou, daar zullen ook platformbedrijven, en ook de grote platformbedrijven zijn hiermee bezig, maar er kunnen ook nieuwe platformen ontstaan. En het is juist dat je wilt dat managers ook die mentale flexibiliteit hebben om na te gaan denken, zou ik misschien ook een platform kunnen oprichten of onderdeel kunnen worden van een platform? En dat gaat zeker gebeuren.
Henk Volberda, ik doe een beroep op jouw flexibiliteit, want het zit er alweer op. Helaas kan ik niet zo flexibel zijn.
Nee, en daar wil ik iedereen raden. Koop of bestel die MT1000.
Ja, dat is nog goed om
dan weet je, dan heb je een goed idee van wat belangrijke innovatieve dienstverleners zijn.
Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel.
Graag gedaan.
Zaken doen. Thomas van Zeil.
Het ging al even over de nieuwe Uber of de nieuwe Airbnb. En misschien presenteert hij zich wel op de grootste elektronica-beurs, CES. Die vindt plaats in Las Vegas in januari, maar de laatste paar dagen hebben grote bedrijven als Microsoft, Google en Lenovo aangekondigd daar niet aanwezig te zijn. En er gaan geruchten dat het fysieke evenement mogelijk geheel wordt gecanceld. Rob Blauwboer van Yenlo, consultant journalist, goedemiddag.
Goedemiddag Thomas.
Kun jij je ticket nog omboeken?
Ik ga ervan uit dat het doorgaat.
Oh.
Mijn koffer is gepakt. En weet je, het is, het is aan bedrijven zelf om een besluit te maken om wel of niet naar een beurs toe te gaan. Maar wat ik hoor op het sentiment, onder andere in een artikel van Gary Shapiro, zie ik op dit moment nog geen signalen dat ze zeggen we stoppen ermee.
Gary Shapiro is de CEO van het bedrijf dat het organiseert, geloof ik, hè?
Ja, dat is de grote baas. En als hij het zegt, dan, dan moeten we daar voorlopig even van uitgaan dat het zo is.
Dat het zo is, maar is het ook zoals de afgelopen jaren? Want het zag er vorig jaar al heel anders uit. Wat verwacht jij van dit jaar? Wordt dat, zoals het tegenwoordig heet, hybride?
Het is zeker hybride. Er is een digitaal event en er is echt een face-to-face event. En die twee dingen die gaan naast elkaar lopen. Kijk, het face-to-face event, er zijn nog steeds... er zijn iets van 48 bedrijven die zich hebben afgemeld op een totaal van 2000 nog wat. Dus procentueel gezien zijn het er niet zo heel veel. Maar het zijn wel namen die je eigenlijk er gewoon bij wil hebben. Maar het leuke van CES is ook dat je daar juist die innovaties waar Henk het net ook over had, die kleinere innovaties van die kleine start-ups die jouw business dat steuntje in de rug kunnen geven naar digital maturity of digital imagination, die vind je daar ook.
Dus jij gaat die grote bedrijven eigenlijk niet missen. Jij bent daar juist om de kleine, nog niet ontdekte pareltjes te scouten.
Ja, in zekere zin wel. Kijk, natuurlijk hebben ook de grote bedrijven interessante introducties. Maar ook daarvoor geldt, en dat zeg ik wel eens gekscherend, het zwart is nog zwarter en de kleuren zijn nog helderder van de nieuwe reeks tv's. En dat kan je ieder jaar kan je dat herhalen.
Ja,
en dat is het jammere.
Maar we hebben elkaar ook eerder gesproken over dit hele grote festijn. En volgens mij was de trend een beetje dat die grote bedrijven het idee kregen, ja, we hebben ook nog onze eigen lanceringen en daar gaan wij flink uitpakken, niet op CES. Klopt dat?
Nou, dat klopt. Microsoft is al jaren niet meer een standhouder, maar heeft in de achterkamertjes, dat zijn gewoon suites in de hotels, in de afgelopen jaren gewoon business gedaan. En hetzelfde geldt voor Google en ook Apple. Van Apple is bekend dat zij daar ook rondlopen. En onder andere toen die deal met Philips hebben gemaakt, terwijl Apple gewoon al, ja, volgens mij nog nooit op CES is geweest. Die hebben gewoon een eigen event.
Dan nog eventjes tot slot, want we zijn een Nederlandse zakenzender. Dus doet er ook wat toe of er nog Nederlandse start-ups zijn die jij nadrukkelijk in de gaten houdt. Want iemand zal het moeten doen. Prins Constantijn gaat niet. Dus neem jij de honneurs. Waar let je met name op?
Nou, ik ga zeker kijken op de twee paviljoens die Nederland nu heeft. Er zijn 50 start-ups die naar CES gaan en die volledig geprept zijn in de do's en de don'ts. Hoe ze met Amerikanen moeten omgaan. Dat ze een antwoord moeten geven op 100.000 stuks van jouw service of product. Wat kost het en wanneer heb ik het? En daarnaast ook naar de scale-ups die in een andere hal zitten en waar die zich dan ook aan de wereld kunnen tonen.
Nou, noem eens wat.
En daarnaast, wat zeg je?
Nou, noem eens een bedrijf, als je een voorbeeld hebt.
Nou, van bijvoorbeeld True Kinetics. Die hebben een indoor bike, misschien ken je het.
Ja, ze zijn hier ook geweest. Wel. Ja, dat zijn wereldveroverende indoor fietsen, ja.
Ja, nou, en die gaan een frisse wind door die industrie laten lopen. En nou, zeg maar, de papieren dataloggers van TEP is ook eentje. Die is trouwens ook bij ons op de zender geweest of in de podcast. Daar kijk ik naar. Maar ik ga ook bij Zwitserland langs en Italië en Marokko en Japan en... Nou ja, goed, alle paviljoens ga ik gewoon aflopen.
Rob Blauwboer gaat op wereldreis in Las Vegas, als het allemaal doorgaat. Heel veel plezier en mocht er reden zijn om een update te geven, dan horen we dat begin volgend jaar. Rob Blauwboer, fijn dat je er was, zeg ik ook tegen Faila. Fijn dat jij er was. Tot morgen.
Tot morgen.
Dan is de tweede keer dat jij de zakenpartner bent deze week. En dan spreek ik ook met George Wiegel. Hij is de voorzitter van de VVNO, de Vereniging van Nederlandse Orkesten. De 10 Nederlandse symfonieorkesten hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie nauwelijks meer voor publiek kunnen optreden. Hoe kan de VVNO voorkomen dat de cultuursector als een kaartenhuis in elkaar stort? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen dan is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Als ik goed geïnformeerd ben, vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.